Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Sportzot, het alcoholvrij speciaalbier vol smaak. Deze episode is gesponsord door PureSporter, unieke showerbars. Gezond, efficiënt en duurzaam voor huid en planeet. Deze episode is gesponsord door PureSporter, unieke showerbars. Gezond, efficiënt en duurzaam voor huid en planeet.
Dag Nico.
Dag Thibaut.
Alles goed met u?
Ja, zeker. En met u?
Ja, ik ben eigenlijk super excited. Ik ben heel excited, maar mijn vrienden zijn nog meer excited, want we hebben iemand fantastisch vandaag.
Ik wist niet dat jij veel vrienden hebt.
Ja, toch wel. Toch een paar. Allemaal lopers en fietsers en mensen die graag een triathlon zouden willen doen, maar het eigenlijk niet kunnen.
Ja, dan zijn ze met Maarten van Riel echt wel verwend vandaag, hè?
Ja, inderdaad. Dag Maarten.
Hallo, hallo mannen.
In een volle fietsoutfit.
Ja, inderdaad. Ik ben met de fiets naar hier gekomen. Ik dacht dat binnen de lage emissiezone lag. En ik heb een oude diesel, dus ik moest met de fiets komen.
Dus je dacht, beenpower.
Voilà. Training combineren met die...
Maar de volledige training nu afgewerkt aan de...
Nee, want ik moet ook nog naar huis. Hè.
Ah ja,
dus, okay. de weg terug
tussenstopke.
Het is wel een serieuze tussenstop, hè?
Ja, dat is inderdaad... Even rusten, dat kan geen kwaad. Even op adem komen. Dus,
En dan daarna nog gaan zwemmen, of...
Nee, ik heb van de morgen al gaan zwemmen. Ik moet eigenlijk nog lopen vandaag, maar ik weet niet, het gaat misschien al iets te laat worden. Ik ben thuis heel slecht georganiseerd meestal, maar de meeste dagen zijn het wel 3 trainingen, dus vandaag ook.
3 trainingen per dag?
Ja.
Van elke discipline 1 dan, of?
Ja, soms eigenlijk zelfs 4, omdat wij soms 2 keer op een dag lopen of ook een stabiliteitstraining doen, dus... Het gebeurt wel, 4 trainingen op een dag.
Ik ben echt in mijn hoofd, is er wat de fuck aan het afgaan. Hè?
Ik ben op vakantie en ik moest normaal 1 sessie doen vandaag. Ik heb het nog altijd niet gedaan. En ik dacht, ja, de Maarten komt vandaag, dus voorbereiden. En ja, dat zal ook niet van komen, maar ik denk dat ik vanavond toch nog wel gaan sporten. Dan. Gewoon toch niet onder doen. Hè?
Ja, dan moet er nog 3 doen, hè, als je niet onder wilt doen.
Ja, nee, ik moet gewoon mijn sessie afwerken.
Ah, wacht. Voilà. Wacht. Jij traint 4 dingen per dag. Of soms 4 dingen per dag.
Ja.
4 sessies.
Ja.
Maar waarom moet ik mij dan staan om 6 uur op en dan...
Nee, want ik haat echt vroeg opstaan. Dus als ik zo thuis ben, dan train ik meestal alleen. Dan sta ik meestal relatief laat op. Dus meestal begin ik mijn eerste training pas om 10 uur of zo. Maar dan in 3 trainingen opgedeeld is dat wel bijna elke dag 1 uur of 5 ongeveer dat ik train. Dus vanaf dat ik begin aan die eerste training, ben ik dan wel tot 7, 8 uur 's avonds eigenlijk... Bezig met te trainen of te rusten en te eten.
Mm-hmm. Dus dat is een fulltime job eigenlijk.
Ja, voilà. Het is een fulltime job.
Maar die mannen daar, dat is ook een fulltime job. Is dat bij jullie 2 uur en dan?
Ja, maar we hebben nationaal ploeg en we hebben ook nog club, hè, 's avonds.
Dus ja, dat is ook waar.
Het is een beetje anders.
Oké. Okay.
Dus ja.
Ja, ik niet
maar toch, zij doen lange uren. Ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld nu is het een Tour de France.
Mm-hmm.
Als wij een keer trainen, 's morgens of tot 's middags of... Ik zeg nu maar iets tot 3 uur. Ben ik altijd wel blij om in die zetel te liggen en toch naar het einde van de koers te kunnen kijken. Ik heb de indruk dat jij totaal geen tijd hebt om iets te zien overdag.
Ja, ça va nog wel. Maar het enige dat... En dat ik soms een beetje lastig vind aan onze sport. Op zich, die uren, dat valt nog wel mee. Want op een week komen wij aan 30 uur. Dat gaat nog wel. Maar het is vooral dat je dan bijna elke dag die 3 of die 4 trainingen moet doen. Dus ik kijk nu de Tour de France, dat volg ik ook wel echt, maar meestal moet ik daarna dan nog wel 1 of 2 trainingen doen. Dus het is niet dat ik echt op mijn gemak op de zetel kan liggen.
Het is daar, je moet 4 keer uit je zetel komen om eigenlijk je in gang te schieten. En dan, sommigen doen dan misschien 7 uur fietsen op een dag. Ik zeg nu maar iets, dat is maar 1 sessie, maar dan moet je maar 1 keer recht staan, je klaarmaken en je bent vertrokken. Jij moet 4 keer, let's go.
Voilà, en ik denk dat je daar verspilde soms ook wel veel tijd aan, want je weet dat ook, als je moet klaarmaken voor een trainingssessie, elke keer is dat er even mee bezig, achteraf douchen, alles daarbij en daaraan, zet je met een training van 1 uur, meestal bijna 2 uur kwijt eigenlijk, hè, en dat is soms wel een klein beetje het moeilijke, maar ik doe het wel heel graag, het is niet dat ik wil klagen over de trainingsarbeid.
Is dat standaard bij triatleten, dat je elke discipline sowieso elke dag traint?
Ja, eigenlijk wel. De meeste toppers doen wel eigenlijk allemaal relatief gelijkaardige volumes. Dus die 30 uur ongeveer. En ja, op een week doe ik meestal 20, 21 trainingen. Verschillende. Dus ja, dat is eigenlijk redelijk standaard voor korte afstandsatleten. Want die lange afstand Ironman, die doen meestal eigenlijk gelijkaardige uren, soms een beetje meer, maar op veel minder trainingen. Die doen meer lange trainingen. Dus,
Leg eens uit voor de luisteraars die het niet goed kennen, wat het verschil is tussen de korte en de lange afstand.
Ja, dus de korte, dat is eigenlijk wat ik vooral doe. Dat is Olympic distance, of soms zelfs korter, sprint distance. Dan spreken we over 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. En voor ons is het hoogtepunt eigenlijk de Olympische Spelen. Dus elke 4 jaar bij de Olympische Spelen. Dat noemen ze de korte afstand. Dat duurt nog altijd bijna 2 uur. Mm-hmm. Maar de lange afstand, dat is Ironman. En dat duurt 8 uur voor de profs. Of nog langer voor de meeste hobbyatleten.
16 uur.
Ja, voilà. Ik denk de cut-off is 18 uur of zo.
Wat is dat? Kut-off?
Dat is gedaan. Dat moet echt niet meer.
Ja, inderdaad. Die hebben zo tijden dat je in het zwemmen is dat 2 uur of zo. En als je dat niet haalt, dan word je echt gewoon uit de koers gepakt.
Een jaar getraind, waarschijnlijk keiveel dinekes. Gewoon zijn gezegd, nee, ik kan dat niet doen. Want ik heb binnen een jaar een Ironman. En dan kom je binnen na 2 uur en 1 minuut. Ja, ga maar naar huis.
ja, inderdaad. Ja, nog erger als je dan na het fietsen eruit gepakt zou worden. Ja. Dan ook nog eens, want die doen dan 3,8 zwemmen. 180 fietsen en een marathon lopen, dus 42 lopen. En ja, die hoogtepunt is eigenlijk elk jaar in Hawaii in oktober, de Ironman, dus het wereldkampioenschap. En dat is eigenlijk zo wat het verschil, korte en lange afstand.
Maar je hebt nog nooit een Ironman gedaan, hè?
Nee, ik heb 2 halve Ironmans gedaan, maar een volledige nog niet. En dat valt ook zo goed als niet te combineren met korte afstand eigenlijk.
Qua trainingstechnieken bedoel dan? Of wat bedoel je?
Ja, vooral eigenlijk qua fysiologie. Omdat wij moeten nog wel relatief explosief zijn. Mm. En relatief die snelheid hebben. Terwijl een Ironman, dat is veel meer op je uithoudingssysteem. Ja. Dus dat is toch wel heel andere training. Die hebben die hoge snelheden niet nodig. Die lopen 14 per uur of zo. En wij lopen 20 per uur. Dus dat zijn wel... daar moet je helemaal anders voor trainen, natuurlijk.
Ja, want train je niet ook vaak op een heuvel of een beetje bergop om je explosiviteit ook te verbeteren?
Ja, voilà. Eigenlijk, dat is de reden waarom ik eigenlijk bijna nooit in België ben. Dus ik woon eigenlijk in het noorden van Spanje. Waar dat ik veel betere trainingsomstandigheden heb, omdat ik daar wel die heuvels heb. Waar ik woon in België is zo vlak, biljartvlak. En in Spanje daar heb ik wel die heuvels, die bergen, die afwisseling om toch ietsjes beter te kunnen trainen.
Je kunt wel op de cross oefenen, hè, in België.
Ja, dat is waar. Ja, wij moeten zo dezelfde opsprong doen zoals de cross, hè. Maar,
Eén keer per jaar, eind december.
Ik ben eigenlijk geen modderduivel, maar inderdaad, eind december is er bij ons in Torp, ik woon in Loenhout, een hele grote cross. Zo, dus bij de meeste gekend vooral voor hetgeen dat er in de tenten gebeurt.
Het
zuipfestijn. Maar ik woon zelfs binnen dat parcours. Dus we moeten geen inkom betalen.
Ze bouwen het parcours rond jullie huis of wat?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Dus wij kunnen vanuit ons huis kunnen wij de aankomst zien. En wij zitten juist op de bocht. En,
echt?
Dus jij hebt al veel in die tenten gezeten?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben er nog nooit in een tent binnen geweest daar. Ik ga altijd gewoon kijken.
Ja, dat is oké. Mocht dat zeggen, ze.
Nee, dat is echt waar. Dat is echt waar. Ik ben nog nooit in een tent daar binnen geweest. Dat is eigenlijk misschien toch wel gemis in mijn leven.
Maar je hebt nog lang, hè. Als je atleet afzijt.
Dat is waar.
Ik denk niet dat je tot je 50 gaat doorgaan, dus...
Dat is optimistisch.
50 is misschien optimistisch, maar ik hoop toch lang door.
Wat is wat de leeftijd voor zo explosieve triatleten?
Goh ja, voor die korte afstand begin ik nu toch wel... ik zal niet zeggen oud te worden, maar dat is toch wel... als je 1,32 jaar bent, dan gaat het toch wel ietsjes achteruit beginnen te gaan. We hebben wel een aantal atleten die nog ouder zijn en korte afstand doen, maar het zijn toch vooral die jongen. Maar dan Ironman, wat toch ook wel een doel is van mij om dat ooit te doen... Ja, daar heb je toppers die 40, 41, 42 jaar zijn. Sommigen zelfs nog ouder.
Is dat natuurlijke evolutie? Dat je van die explosieve, kortere triathlon eigenlijk, evolueert naarmate dat je ouder wordt naar de meer volledige Ironman?
Ik denk dat wel. Hoe jonger dat je bent meestal... Als vanaf dat je 18 pakt ongeveer, zijn dat waarschijnlijk qua explosiviteit op je sterkste bijna. En dat dooft eigenlijk enkel maar uit gedurende je carrière. En die uithouding, dat blijft opbouwen gedurende heel je carrière. Dus het is ergens wel een klein beetje een logisch verhaal om na die korte afstand ook te gaan voor de Ironman. Maar ja, de meeste atleten die wachten daar oftewel te lang mee, of die zijn daar niet gemotiveerd genoeg voor. Dus dat gebeurt toch niet zo heel veel dat de toppers van de korte afstand per se de toppers in de lange afstand zijn.
Mm-hmm. Want dat was ook een vraag van een fan, hè? Van ja, wilt je überhaupt doen in je leven? En wanneer zou je het doen? Heb je daar al over nagedacht?
Ja. En momenteel eigenlijk redelijk veel, omdat ja, het is een post-Olympisch jaar. Dat is een jaar dat je meestal beslissingen neemt. Hè? En ik wil sowieso wel iets meer van die lange afstand doen. Dus ik heb dit jaar ook al een halve Ironman gedaan. Maar ik heb toch ook nog een open rekening met de Olympische Spelen, vind ik zelf.
Ik kan het juist zeggen. Je bent zesde geweest in Londen. In Rio. Je bent vierde geweest in Tokio.
Ja.
Ik ga ervan uit dat, stel dat je een medaille had gehaald in Rio, dat je misschien nu al wordt overgegaan naar. Maar inderdaad, ja. je hebt nog een openstaande rekening. Jij wilt gewoon voor die medaille gaan in Parijs, toch?
Ja, voilà. Allee, ik zou echt nog één keer er alles voor willen doen. Ik heb ook veel veranderd in mijn omkadering nu. Dus ik zou nog één keer eigenlijk daar alles voor willen doen. Dus na 2024, dan denk ik ja wel, die een overstap direct gaat komen.
Het is maar 3 jaar in plaats van 4 jaar nu, dus allee,
ja, voilà,
is ook
voilà.
Vergemakkelijk.
Inderdaad. Nee, dat maakt het inderdaad gemakkelijker.
Je hebt gezegd dat je nu in Girona woont, hè, noorden van Spanje. Sinds wanneer woont je daar exact?
Sinds september 2020. Dus eigenlijk
okay, dat is nu niet kort.
Nee, niet super kort. Dat was eigenlijk met de COVID dat we die beslissing genomen hebben, omdat daarvoor, ik zat toen bij een internationale trainingsgroep zo. En wij reisden eigenlijk echt bijna van hotel naar hotel, van wedstrijd naar wedstrijd. Maar omdat wij daardoor in zoveel verschillende landen kwamen, was dat eigenlijk niet te doen met die coronamaatregelen om datzelfde leven eigenlijk nog te leiden. En hebben we gekozen van op ons wat meer op één plaats te baseren en daar gewoon de regels te volgen van moet je binnen blijven, dan bleven we binnen. Konden we niet zwemmen, dan konden we niet zwemmen. In plaats van altijd te proberen toch van, we kunnen naar daar gaan en, of dit. En dat had geen zin op de lange termijn.
Het was ook een vraag van een fan. Ja, sinds dat je bent verhuisd, eigenlijk, zie je je resultaten eigenlijk verbeteren. Heeft dat er iets mee te maken?
Nu, sinds dat ik verhuisd ben, dat weet ik nu niet per se, maar sinds dat ik eigenlijk zo ben begonnen trainen met die internationale groep, dus dan spreken we al over 2015, maar dan heb ik echt wel heel snel een hoop stappen vooruit gezet eigenlijk. En ik denk, daarbij was het vooral, ik had dan altijd die betere trainingsomstandigheden, dus ik kan trainen in de bergen. Ik heb beter weer ook in Spanje. Dat is wel iets beter
pas
weer.
Op, je tegenwoordig is vandaag niet meer te doen.
Dat is waar.
Zo goed.
Dat is waar.
Maar je zit hier nu wel, dus voilà.
Nee, inderdaad. En dan ook gewoon en met die trainingsgroep dat we hadden, ik kon met de besten in de wereld eigenlijk meetrainen. En ja, daar heb ik eigenlijk zoveel van bijgeleerd op redelijk korte termijn, dat mijn niveau toen ook echt heel snel omhoog gegaan is. Dus ik denk vooral die factoren mij echt.
Maar nu de weerverandering gedaan in je entourage.
Ja.
En wat houdt dat in, exact?
Nu ben ik eigenlijk teruggegaan naar een Belgische trainer. Maar die is eigenlijk zelf ook verhuisd naar Girona.
Okay.
In triathlon is Girona eigenlijk ook wel een klein beetje een mekka. Dat is misschien veel gezegd, maar
het is gelijk Monaco voor de fietsers.
Monaco voor mannen zonder geld. Ja. Nee, maar daar zitten eigenlijk, dat is eigenlijk ook gestart met wielrenners. Dus er zitten heel veel profwielrenners, zitten ook in Girona. Ik denk dat er minstens 40, 50 profrenners ook wonen.
Echt?
Ja. Dus als je daar gaat fietsen, kom je bijna elke dag wel een paar profcoureurs tegen. En triathlon ook, de omstandigheden zijn er heel goed. Het is dichtbij een grote luchthaven en zo. En daarom is dat ideale plaats. En die Belgische trainer is ook naar daar verhuisd. En ik had het gevoel dat ik verandering nodig had, dus ja, voor mij was dat dan een ideale situatie om dat te proberen.
Dus je voelde daar nu al goed bij?
Ja, ja sowieso. Allee, ik denk, ja, dit jaar voor mij persoonlijk qua prestaties is het nog niet zo heel goed geweest, buiten dan... Ja,
je toch in Dubai een vrij goede ja, race gehad.
Dat wel, dat was de seizoensopener. En toen hebben we ook echt ja, supergoed kunnen samenwerken met mijn nieuwe trainer, met Glenn dan. Glenn Polonis. Echt supergoed gewerkt en ik voelde me echt ja, supergoed en klaar voor die race ook. En ik deed die race dan. Ja, dat was echt fenomenaal. Ik had zelf niet eens verwacht dat ik dat zo goed ging kunnen. Mm-hmm. Maar dan eigenlijk mijn wedstrijd daarna zijn allemaal zo ietsjes minder geweest, omdat ik ja, heel veel kleine probleempjes gehad heb. Dus ik kijk eigenlijk wel uit ook om nu terug, ja, hopelijk snel terug, echt goed te kunnen werken zonder dat ik ja, problemen had. Ik heb dan, ja, ik ben een beetje ziek geweest. Dan had ik even een klein blessure in mijn lies gehad, waardoor ik niet goed heb kunnen trainen. Dan was ik in een wedstrijd gevallen en had ik mijn enkel omgesloten, dus dan kon ik niet goed trainen. Dan heb ik nu COVID gehad en die enkel doet terug zeer. Dus het is zo altijd iets geweest waardoor ik niet 100% in mijn ritme zat. Dus ik denk dat we nog wel progressie kunnen maken met de
Komt er
de
ook wel van als je 4 trainingen per dag doet.
Ja, ja, voilà. Ja, die blessures, dat is natuurlijk wel een risico daarvan ook. Hè. Dus,
Zit je veel bij de kine? Allee, is er continu een kine bij u? Of?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk redelijk weinig zelfs. Waarschijnlijk soms te weinig. Maar eigenlijk vooral massage dat wij doen. En dan natuurlijk wel een preventieprogramma ook voor stabiliteit en een heel klein beetje kracht. Niet veel, dat zie je ook wel aan mijn lichaamsbouw waarschijnlijk. Maar,
Nee, ik heb niets gezegd.
Nee.
Nico is aan het lachen.
Totaal niet. Dus omdat ik eigenlijk gisteren, toevallig, toen ik was aan het opzoeken, was ik op de Container Cup ook gekomen. Terechtgekomen. En ik had gezien dat je 50 kilo had gebinged, of 55?
Volgens mij 55.
En als hij iets meer had, ja, dan had hij misschien eerst geweest, maar hij wordt nu gepakt met een second, dus...
Ja, inderdaad. Dat benchpressen, dat is... ja, dat was een beetje gênant.
Ja, oké, maar de rest was niet gênant, hè? Je zei derde aller tijden.
Ja, ja, inderdaad.
Je had Bart Lemmelijn had 7,59 of zo, en jij 8 minuten en 0 seconden. Allee, dus...
Ja, ja.
En dan komt... Ja, Arthur Peters zit nu aan 7 minuten 6 of zo.
Ja, dat was niet gekort. Niet normaal, hè.
Maar... Ja, wat jij had gepresteerd was al waanzin. Maar als hij dus een bench had... dan had hij misschien...
Ik had dat beter toch eens geoefend, want dat was letterlijk de eerste keer in mijn leven dat ik benchte. Dus,
ja, grappig. Ja. Maar ik vroeg me ook even, want je woont dus in Spanje. Je woont er nu al een paar jaar, je bent nog vrij jong, je bent 29, je wordt 30 dit jaar. Miste je familie af en toe dan, of kom je genoeg terug daarvoor? En speelt dat een rol? Ik bedoel, heb je het soms moeilijk?
Dat valt eigenlijk nog wel redelijk mee. Allee, ik denk... want als ik dan in België ben, dan woon ik ook gewoon bij mijn ouders. Dus dan woon ik thuis bij mijn ouders in een ouderlijke huis. Dus ik denk daardoor eigenlijk... mijn zus, die hier ook in Antwerpen woont, die ziet dat mijn ouders misschien bijna minder dan dat ik die zie. Dan, omdat als ik dan eens een week thuis ben, dan ja, ben ik...
24/7...
Ja, buiten mijn trainingen dan, ben ik wel bij mijn ouders ook. Dus,
12-7.
Op zich was dat voor mij wel plezant om eigenlijk ja, naar Girona te verhuizen ook, en zo wat meer ook een eigen appartementje te hebben en niet altijd van ja, hotel naar hotel en nergens eigenlijk een beetje een thuis te hebben.
Heb je daar een vriendin?
Nee, dat wel niet.
Heb je hier een vriendin?
Non-officieel?
Nee, ook niet.
Heb je Tinder al gezien?
Dat misschien wel, ja. Dat wel.
Ze veel knappen, maar ook veel met een snor.
Hij moet rusten tussen zijn trainingen, dus dat is al wat moeilijk.
Ja, voilà.
Ik vroeg mij af, want je zei dat je niet altijd gevolgd wordt door een kine bijvoorbeeld. Is dat een kine dat je individueel hebt, of is dat door met dat internationaal team met wie dat je traint? Of hoe is entourage? Want je hebt je individueel trainer, of...
Ja, dus nu hè, ben ik dan veranderd van trainer, zit ik bij die Glenn Polonis. Als wij echt op trainingskamp gaan, hè, dat doen we nog wel af en toe. Bijvoorbeeld volgende week ga ik naar Font-Romeu in de Franse Pyreneeën op hoogtestage. Dan komen er zo een paar kines eigenlijk van hier. Maar meestal zijn dat wel kines waar wij een connectie mee hebben, om... Ja, dat financieel gewoon ook haalbaar te maken. In Girona dan heb ik iemand waarbij ik terecht kan die... ik zeg het daar, die doet vooral massage eigenlijk, maar dat is ook wel een fysio. En in België van hetzelfde ook. En met het Belgische team hebben we dan eigenlijk nog iemand anders. Dus eigenlijk heel veel andere mensen wel. Wat soms ook wel een klein beetje moeilijk maakt op dat vlak.
Ja, want dat is altijd iemand anders die misschien je lichaam niet volledig kent. Of een andere methode.
Ja, voilà.
Voor u scheelt dat toch ook altijd.
En soms is dat ook lastig om... Ja, nu bijvoorbeeld heb ik dan eigenlijk een klein probleem aan mijn enkel van... Ja, waar ik echt terecht kan. Ja, nu morgen ga ik hier naar de kine in Antwerpen dan nog. Maar dan aan het einde van de week ben ik terug weg. Dus dan ga ik nog een keer naar de kine in Girona. Maar ja, dan volgende week ben ik in de Franse Pyreneeën. Dus dan is het weer een andere. En dat, zo, ja, dat maakt het soms wel een beetje moeilijker natuurlijk. Maar ja, financieel gezien is dat niet haalbaar om echt iemand altijd met mij mee te hebben. Dus,
Ga je naar Toon of Sander hier?
Naar een Toon. Maar nu is het bij de Sander, want een Toon die is op huwelijksreis. Die is juist getrouwd in Italië.
Wat is dat weer? Ah ja, dat is aan de Vlaamse Kaai.
Spirit.
Is die ook toch nog geweest, of niet?
Ja, een keer, ja. Klopt.
Ik vind altijd lachen, mannen.
Ja,
goeie ambiance altijd hinder,
hè. Ja, voilà.
Nee, want ik heb van de Sander een nummer gekregen voor de podcast.
Oké. Ja, ik ben met een Toon eigenlijk, die was in Wustwezel, waar het dan de 185 Coaching Center van Mark Hermans. Die was daar, kine. Dat is echt al heel lang geleden. En dan ben ik toch wat meegegaan, want... De echte goede, op sport gerichte kines, dat is moeilijk om te vinden bij ons in de buurt. Dan maken we de trip naar Antwerpen af en toe.
Ja, dat is niet super ver.
Nee, maar dat is ook wel binnen de lage emissiezone.
Dus je moet met de fiets.
Tegenwoordig wel.
Zo kom je nog eens in een leuke stad, hè.
Dat is waar.
Dat is waar. Iets gaan eten. Want ik moet Nico maar eens bellen, kunnen samen gaan lunchen.
Ja, voilà.
Ik weet dat Florian Vermeersen dan ook...
Als ze in Antwerpen missen, belt hij mij om te komen lunchen, maar... Ja. Ja, hij heeft ook een vriendin uit Antwerpen, dus dat komt wat vaker.
Ah, voilà. Zo ziet dat. Ik vond dat een vak kwam.
Ja.
Schitterend. Is dat zo'n ding met... als je er niet over wilt praten, dan moet je dat ook gewoon even zeggen. Maar in triathlon zit niet super veel geld, denk ik dan. Klopt dat? Maar dat is wel veel materiaal. Hè, want je hebt je fiets, je hebt je klikkers, je helm, je hebt je pak, je hebt je dingen. Ik denk, neem aan dat daar heel veel sponsoring tussen zit. Van materiaal zelf. Maar daarna, alles wat dat entourage is, want elk detail telt. Hè, in de, ik weet niet of dat je dat hebt, maar een fitnesscoach, een voedingscoach, een kine, een dingen, een gewone coach, een zwemcoach, een fietscoach, of is dat één triathloncoach? Hoe ziet je entourage er een beetje uit? En zie je daar nog mogelijke verbeteringen in, als je meer financiële middelen zou hebben?
Goh.
Dat zijn veel vragen ineens, hè.
Ja, dat is wel een moeilijke. Maar ik denk wel dat op zich, zeker nu met het niveau dat ik dan vorig jaar en misschien het jaar daarvoor ook al haalde, en dit jaar dan, op zich zou ik zeggen dat we niet heel slecht boeren als triatleten, omdat er wel zo nog redelijk wat verschillende inkomsten zijn. We hebben geen hoog prijzengeld, maar we hebben wel redelijk wat prijzengeld. We hebben geen hoog sponsorgeld, maar als je echt wel een topper bent, dan kun je wel redelijk wat sponsors binnenhalen. Plus, ik ben ook te werk gesteld bij Defensie, onder topsoort Defensie. Dus
ja,
doordat ik zo van een paar bronnen inkomsten heb, moet ik zeggen dat ik nu al echt nooit verwacht had dat ik deftig mijn leven zou kunnen leiden van de sport. Maar... die entourage, dat is soms wel ietsjes moeilijker, omdat we hebben eigenlijk met onze federatie vooral gekozen om... ik heb daar niks in te zeggen natuurlijk, maar een aantal jaar geleden zijn die zowat gedecentraliseerd beginnen te werken. Dus iedereen krijgt zijn budgetje om zijn eigen coach te betalen en eigenlijk zijn eigen dingen een beetje te doen. Maar daardoor hebben wij zo niet echt... Ene kine dat wij overal mee naartoe kunnen pakken of alles dat wij extra willen doen van testing en weet ik veel wat, dat moeten wij eigenlijk allemaal ook op ons eigen nemen. En ja, van die echt wetenschappelijke dingen en een wetenschappelijke aanpak in de training, dat kost natuurlijk wel veel geld. Zo, dus Ik denk dat je daar wel nog een vordering mee zou kunnen maken, maar ik denk ook wel niet dat daar ergens echt magie achter zit. Maar ja, als je kijkt naar het wielrennen bijvoorbeeld, wat die allemaal krijgen en die omkadering, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En ik weet het eerlijk gezegd niet of dat
wie,
echt...
Of welke organisatie of welke persoon is verantwoordelijk om dat inderdaad een beetje efficiënter te laten...
Ja, ik reken daar bij mij nu vooral op mijn coach over.
Ja, maar omdat dat nu individueel is, zeg je altijd, en je moet individueel alles regelen, maar is er toch een Vlaamse bond van een triathlon of een Belgische bond van een triathlon die dat misschien iets efficiënter kan regelen voor iedereen? Ik weet niet hoe dat...
efficiëntie, Vlaanderen, België, dat is altijd moeilijk. Dat is waar. Bij ons ook, want ik denk bij hockey is dat wel niet. Hebben jullie niet zo een Belgische federatie en geen Vlaamse?
Ja, we hebben een Belgische federatie hebben nog, gelijk de Belgische voetbalbond bijvoorbeeld. Maar dan hebben we ook nog de Vlaamse Liga en de Franstalige Liga.
Ja.
Maar dat is meer een kwestie van, dat moest eigenlijk, want in de politiek is dat zo verdeeld. En laten we zeggen dat ze in Vlaanderen geen geld meer gingen geven voor een gebouw hier in Vlaanderen. Terwijl dat er eigenlijk ook zo gezegd Waalse clubs van konden profiteren. Dus voor meer geld te kunnen krijgen, moesten ze eigenlijk splitsen.
Puur subsidie-wise. Dus,
ja, voilà. Maar eigenlijk daarboven, boven die Vlaamse Liga en die Franstalige Liga, werken ze eigenlijk nog als één geheel, maar die hebben heel weinig...
Concrete amateursporters in de hockey zijn ofwel alleen in Vlaanderen of alleen in Wallonië. Yeah, okay. Vanaf dat je in een bepaald niveau terechtkomt en dat je zegt van oké, dat is ereklasse, eerste, tweede klasse. En dan heb je nog zo'n opening, denk ik, alleen ere.
Ja, maar dat is puur sportief eigenlijk. Wat
dat is puur sportief.
Maar eigenlijk organisatorisch
komt je in België terecht en dan speel je tegen andere federaties.
Maar puur organisatorisch komt eigenlijk alles van de Belgische Hockeybond die eigenlijk alles probeert te combineren nog. Hè?
Ja, dat is waar. Die heeft wat meer de touwtjes in handen.
Ja, ik denk dat je daar wel wat meer efficiëntie in wint tegenover ons. Ook, want bij ons is dat echt volledig... Allee, nu is dat eigenlijk gaat dat redelijk goed. Maar toen ik begon met zo internationaal racen, 2013-14, toen was dat letterlijk... Vlamin en Waal zouden in een ander hotel zitten. Mm. Dat is echt absurd. Hè. Andere landen begrijpen dat ook niet. Hè. Van, allee, het is toch een Belgische team? Wij zitten in andere hotels.
Nee, je draagt dezelfde truikjes, maar je zit wel in een ander hotel.
Ja, voilà, dat is echt absurd. Nu, de laatste jaren zijn die wel veel meer naar elkaar gegroeid. Ik denk ook mede omdat dan de toenmalige coach... zo de Belgian Hammers heeft opgericht, hè, dat we ook zo'n naam en een team hebben. Wat dat wel echt iets doet, allee, dat geeft wel aan de cultuur.
Dat vroeg ik mij trouwens ook even. Belgian Hammers, dat is de enige Belgische ploeg dat je kent zonder een dierennaam. Dat is toch op?
We hebben daar ook jaren over bezig geweest, jaren over gedacht van, we moeten een kleur en een dier hebben. Een kleur en een dier. Wat kunnen we pakken? Maar dan eigenlijk die coach dus, Nick Balus was hem. Die zei voor elke race altijd, hammer down.
Ah ja, oké.
Hammer down, mannen. En zo is dat dan eigenlijk gekomen. Dat was dan... We waren dan gedacht van, hammer, Belgian Hammers. En dan, dat was het EK in Glasgow 4 jaar geleden. We hadden toen goed gepresteerd ook en dan hebben we dat kunnen lanceren. Maar...
Ook geen kleur meer, jullie zijn kleurenblind.
Nee, voilà. We kleur, dat hebben we ook niet gevonden.
Ik zie je outfit wel. De meest flashy kleuren van allemaal.
Nee, ik vind het grappig dat je zegt, we hebben het kunnen lanceren, omdat je goed hebt gepresteerd. Als echt een dramatische EK was geweest. En vanaf nu noemen wij de Belgian Hammers. Ja, dat was een beetje gênant geweest.
Ja, voilà, inderdaad. We hebben dat echt letterlijk gewoon gevraagd. En we werden dan geïnterviewd. En we hadden gewoon gevraagd van, ja... Kunnen ons in de gazette en kunnen ons op sport zijn, kunnen ons de Belgian Hammers noemen. En die zeiden, oi, die vinden dat zalig.
Ja, ze doen het ook, hè.
Ja. Dus, ik denk dat ook wel, dat is tof wel, zoiets hebben ook, hè. Dus.
Ja,
part of the game.
Uw pakje is inderdaad heel kleurrijk. Ik vind het trouwens een geweldig mooi pakje.
Merci.
Is dat individueel van u, of zijn er nog anderen die exact hetzelfde hebben?
Nee, dat is individueel van mij, eigenlijk. Dus begin vorig jaar ben ik eigenlijk zo wat op mijn eigen begonnen. Daarvoor zat ik altijd bij een triathlon-team. En ik ben eigenlijk begonnen met mijn eigen sponsors te zoeken en ook een beetje werken aan mijn eigen identiteit. We hebben samengewerkt met een branding agency van hier in Antwerpen ook, We Want More noemt dat. En samen met mijn manager dan, Bram van den Broek, hebben we dat... Ja, zo ontwikkeld. En ja, ik denk dat dat wel mag ook in triathlons. Soms een beetje bekend toch als, ik zal niet zeggen een saaie sport, maar ja, als je 4 keer per dag moet trainen, dan zit je een saaie mens eigenlijk. Hè? Dus probeer het toch een beetje te laten zien dat het ook,
het
cool
leuk.
Kan.
Het is leuk. En er was ook iemand die vroeg, als je binnenkort gaat veranderen van Paxke en als er een nieuw leuk concept komt qua kleuren en qua stijl, of heb je nog geen idee?
Jawel. Ik heb nog geen idee eigenlijk, maar ik zou het momenteel ook nog niet direct te veel willen veranderen, omdat, het is ook niet dat ik zo bekend ben dat het al household outfit is, bij wijze van spreken, maar zo een kleine veranderingsje zou ik zo wel willen doen. Ik denk, als je kijkt naar wielerteams ook, meestal blijft het concept een beetje hetzelfde, maar kleine veranderingsjes aanbrengen, ik denk, ja, dat wil ik wel doen.
Ja, maar je bent nu meer op weg naar Education First dan een soort van...
Ja. Ja, dat is natuurlijk, die waren ook wel een inspiratie. Hè. Je hebt nog een aantal teams, maar niet op het hoogste niveau dan, die echt zo heel coole dingen hebben. Legion of LA is er zo een ook. En daar hebben we wel wat inspiratie van gepakt ook.
Oh, ik vind dat nice. Moet niet saai zijn ook niet, hè. Ik bedoel...
Je hebt beide kanten van het verhaal. Je hebt mensen die heel graag heel... flashy, een heel specialere pakjes hebben. En je hebt dan mensen die meer naar de soberheid toe gaan. Dat hebben we ook. Hè. Dat is, ik weet niet, een maat van mij, Matty, is een fietskledingmerk ook begonnen. Fausto. Dat is ook met allemaal zo meer pastelkleuren en zo. Dat is heel sober, maar dat is ook heel in... Maar je ziet wel dat de mensen heel hard gaan evolueren naar beide extremen. Zo de gewone, normale wielerpakjes minder en minder, heb ik de indruk.
Maar die pakjes zijn ook... Je hebt heel veel... Ik zeg nu maar iets, Trek Segafredo bijvoorbeeld. Ja, die zijn altijd zo wit met zwart. Dat zijn misschien ook die merken die zich zo willen promoten. En die zijn ook zo... Ik denk, dat tenue, dat zijn jij. Dat zijn wie dat jij bent. Snap je? Je hebt nu wel een paar sponsors en zo, maar uiteindelijk, dat is wie dat jij bent. En ik vind dat dan leuk dat je dan iets probeert een beetje uit water te komen. Hè.
Ja, voilà. En in het begin was dat wel zo... Een aantal van mijn sponsors ook, die zo wel dachten van, ho jong.
Zie je dat?
Dat is flashy. Maar ik moet zeggen dat die allemaal uiteindelijk ook gezegd hebben, dat is toch echt wel cool. En ik moet zeggen dat ik zelf, als ik het allereerste concept zag, ik toch ook even een nachtje over moest slapen van, wil ik dat? En dan, maar dan dacht ik van, eigenlijk wel.
Verkoopt het,
cool,
het ook?
Wat blieft?
Verkoopt het ook?
Nee, we verkopen het niet. Mm. Dus dat is wel iets dat ik... ik ben ook wel bezig met merch en zo, dat zit ook in de pijplijn. Maar ik zou dat wel willen op zich ook wel gewoon op de markt te brengen. Maar dat is ook met die kledingpartner dat ik dat moet zien. Maar ik heb wel heel veel mensen gehad ook al die erachter vragen. Ik heb ook wel mensen gehad die wel zeggen van... afschuwelijk is ook, maar, zoals gezegd, er zijn echt voorstanders en tegenstanders. Dus,
maar ja, misschien beginnen voordat je met merch begint om je website terug op gang te smijten. Want nu martenmaarheel.com werkt niet meer zo goed. Hè?
Ah, nee?
Nee. Oei. Gewoon shutdown, denk ik.
Echt of niet?
Ja, deze website bestaat niet meer. Of ik weet niet wat er staat, maar het gaat niet.
Dat moet ik eens met een Bram bespreken. Maar die is op verlof in de Filipijnen nu. Dus,
ja, zie je.
Het zal dat zijn.
Hij gaat in de Filipijnen, sindsdien heeft hij geen wifi-connectie.
Heeft de website verkocht uit.
Die is weg.
Die blijft daar.
Die is weer alles weg.
Heeft een hoedje gekocht.
Check je bankrekening eens even.
Ja.
Want er is ook een vriend van ons trouwens die vroeg, was het zo vermoeiend in Tokio dat jij met zo'n sponsor op je borst moet rondlopen? Wat staat er op je borst in het groot?
Toyo Tires?
Hij dacht dat er stond Tokyo Tires.
Ah, nee, dat is een ander merk. Dat is een ander merk.
Dat is ook een ander merk.
Dat is ook een merk. Nee, okay. Dat is Toyo Tires. Het is ook wel een Japans bandenmerk. Zo, okay.
Ja, slechte mop. Maar in Floris Jensen's weer een slechte
mop. In Tokyo mogen wij mogen niet met sponsors lopen. Hè? Jullie toch ook niet?
Juist.
Daar mag niks op. Hè, zo, dus,
Stond er niks van jullie bij de sponsors op?
Nee, dat is een
apart. Kledijsponsor, zeker.
Maar fietssponsors mochten wel, hè, want ook uw stick mocht wel. Hè. Vroeger mocht dat niet. Hè.
Wat dan?
Vroeger, ik weet nog, in Peking bijvoorbeeld, denk je dat stickmerk moest eraf.
Serieus?
Denk dat wel.
Ja, dat mocht wel.
Ja, ik weet dat er geen enkele sponsor
is. Nee, maar inderdaad, gewoon een t-shirt met gewoon het logo van Team Belgium en daar stopt het bij. Of misschien waren er sponsors van Team Belgium op dat, dus dat weet ik eigenlijk niet meer.
Ja, bij ons is dat dan bijvoorbeeld... Ja, ik ga ze niet vermelden. Ja, nee. Het is geen persoonlijke partner. Maar, het kledijmerk zat er dan ook wel. Ja. En dan gewoon België, uw naam. Mm.
Het kledijmerk, je moet maar geld betalen dan als je ooit... In Beyond Yacht, dit podcast. Voilà.
Wij zijn ook gesponsord door een kledijmerk.
Ja.
Vertel.
Wij zijn deze morgen naar Uniqlo geweest. We hebben een nieuwe partnership met Uniqlo. Dus dit is onze, de eerste keer
dat we...
De
eerste outfit dat we mee
doen. Uniqlo.
Ik dacht al dat je er zo goed uit
zag. Ja, maar Thibaut heeft nog een communist rechts.
Okay. Hey, dat is toch nice? Come on.
Nee, stop.
Goed. Zakelijk.
Goede keuze, jong. Goede keuze.
Hij is een topwinkel. Ik ben er geweest, maar... Ik denk dat 90% van mijn kleren er ook vandaan komen. Nee, dus deze partnership gaat een goede worden voor mij als present. Heel goed. Ik zou graag naar het begin gaan, eigenlijk. Want ik weet uit research dat je ze begonnen met zwemmen. Hè, dat is wat je vroeger deed. En ik denk te weten, ben je zeker, maar in mijn ogen zijn er heel veel van de triatleten die begonnen zijn met zwemmen. Wat maakt dat zo belangrijk dat je goed kunt zwemmen voor een triatlon te doen? Want het zijn eigenlijk drie disciplines, maar je ziet toch dat de meeste goede triatleten zwemmers waren vroeger.
Ja, inderdaad. Dat klopt. Eigenlijk een simpele reden. Zwemmen is een technische sport en hoe jonger dat je dat aanleert, hoe gemakkelijker dat aan te leren is. En je hebt een aantal atleten die er op latere leeftijd mee begonnen zijn, maar voor de toppers spreken we dan nog over 16 jaar misschien mee begonnen zijn. En die dan meestal nog wel een soort van zwemschool al gehad hebben. Als je echt geen achtergrond hebt, dat kun je gewoon nooit in aan, omdat dat bijna een puur technische sport is. Tuurlijk, daarna komt er ook een beetje kracht bij en uithouding en zo, maar dat is eigenlijk, als je 6 jaar bent, dan leerde je dat echt spelenderwijs. Want ik was eigenlijk altijd een hele slechte zwemmer. Maar als ik dan in triathlon ben overgegaan, blijkt dat een van mijn sterktes te zijn.
Is dat een van uw grote sterktes, dat zwemmen?
Ja, mijn sterkte is eigenlijk ook mijn zwakke punt. Dat is dat ik in de drie disciplines eigenlijk heel goed ben. Maar eigenlijk om op de korte afstand medailles te winnen, moet je eigenlijk gewoon een beste loper zijn. Omdat dat... Soms vatten ze dat wel eens een beetje samen als een loopwedstrijd voor capabele zwemmers en fietsers. Omdat na het zwemmen komt meestal alles wel samen. Maar dat niveau ligt ook nog hoog in het zwemmen. Hè? Ja. Maar uiteindelijk wordt de medaille uitgedeeld in dat lopen. En in het fietsen mogen wij in groep rijden.
Is dat een foute samenvatting als ik dan zeg dat je eigenlijk in het zwemmen eigenlijk gewoon energie moet... Of zo zuinig mogelijk moet kunnen meegaan met de toppers. En dat je dan inderdaad, omdat je dan technisch beter bent, omdat je sinds jongs af aan ermee bezig bent met zwemmen, dat je dan eigenlijk gewoon puur op, ik ga niet zeggen spaarmodus, maar dat je eigenlijk meer energie nog hebt om te starten met fietsen en het lopen?
Ja, voilà. En ook gewoon in het zwemmen, je kunt de wedstrijd er niet in winnen, maar je kunt ze er wel in verliezen.
Ja, zeggen ze vaak.
Dus wij staan op de speel staan we met 55 aan de start. Zelfs op een scenario als alles samenkomt, zoals het in Tokio gebeurd is, zijn er altijd nog wel een man of 5 à 10 die de boot daar al missen. Dus dat moet je echt wel zorgen dat je die er niet zet. Maar ik zeg het, dat is echt gewoon... Ik denk zeker niet dat ik de meest getalenteerde zwemmer ben, maar omdat ik dat dan vanaf mijn... Ik ben begonnen op 7 jaar, denk ik. Ben beginnen doen. Is dat eigenlijk zo vanzelf toch in orde gekomen.
Mm. Maar waarom komt dat samen? Is dat omdat je komt dat water uit en je hebt je exchange, maar dan begin je te fietsen. En als je eerst weg bent, dan zit je alleen. En omdat de rest begint samen te klitten en samenwerken totdat ze de eerste hebben ingehaald, is dat daarom? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, eigenlijk wel. Dus, en tegenwoordig... want triathlon is eigenlijk een redelijk jonge sport. 2000 was onze eerste keer op de Spelen. Tegenwoordig ligt dat niveau zo dicht bij elkaar dat wij met die 55 man binnen de 30 seconden of rond de 30 seconden uit het water komen. En eigenlijk zijn wij dan een peloton bijna gewoon. Ja. Dus er zitten altijd wel een kleine gatjes tussen. En in heel veel gevallen, niet altijd natuurlijk, soms zijn er wel brokken en stukken, maar heel vaak komt dat dan inderdaad allemaal samen, omdat die mannen daar achterop zitten, die hebben wel een wiel om van te profiteren. En ja. Parcoursen zijn vaak niet selectief genoeg, spijtig genoeg.
Ja. Maar als jij dan als eerste zwemmer eruit komt, eigenlijk fietste jij bij wijze van spreken op 60% totdat ze je inhalen. Allee, of 80%, maar je gaat niet proberen om alleen weg te blijven, want je weet dat er 20 man aankomt.
Om alleen weg te blijven, dat proberen we nooit. Maar wat we wel proberen is, want ik ben meestal wel bij de eerste zwemmers uit het water, om dan eigenlijk van voor iets te organiseren en het toch zo moeilijk mogelijk te maken. Maar spijtig genoeg voor mij is momenteel de dynamiek dat er bij de achtervolgers meer sterke fietsers zitten dan van voor.
Ah, dat is wel zonde.
Dus, en dat is echt wel het probleem een beetje. Je kunt nog zo'n sterke fietser zijn, je kunt het niet alleen doen.
Dus in de Ironman mogen ze niet in groep fietsen, hè?
Nee, daar mogen je niet. Dus
stel dat voor u wel voordelig geweest.
Ja, voor mij had dat, ja.
Want dan kom je eerst uit water, je bent een sterke fietser.
Ja, dus ik denk dat fietsen misschien mijn sterkste punt is.
Ah wel, dus dan kom je aan met het lopen en dan heb je al 35 minuten voorsprong en dan... Tegen dat zij er al beginnen, zijn die al klaar?
Nee, dat zou sowieso in mijn voordeel spelen wel, hè. Dus... ik maak het mijn eigen eigenlijk moeilijk doordat ik die korte afstand...
We starten een petitie.
...zo goed wil doen.
We starten een petitie bij de Internationale Triathlonbond.
Ja, heel vroeger was dat, hè. Dus eigenlijk voor die Spelen, maar ik weet niet waarom dat ze dat dan veranderd hebben, maar... Ik denk dat moest, om dat op de Spelen te krijgen, moesten die dat steieren, noemt dat, toelaten. Want daarvoor waren die WK's en zo ook kwart afstand, maar dat was dan... Dat je niet in groep mocht rijden.
Dat is saaier om dat te zien, hè, als je niet in groep rijdt.
Ja, inderdaad.
Dus dat zal sowieso daarmee te maken. En je ziet dat toch, dat meer en meer ook de discipline is op de Olympische Spelen, dat er toch gekeken wordt naar die zaken. Hè. Allee, bedoel, basketbal 3x3, ze praten over hockey 5v5, rugby 7v7.
Ja.
Dus toch meer en meer kijken ze naar wat er interessant is voor op tv, hè. Mm-hmm. Denk ik dan toch, olympisch gezien?
Ja, misschien wel, maar ik denk dat die sporten zoals hockey en basket is misschien ook gewoon kleinere entourage, dus minder investering. Dat ze eigenlijk minder atleten in het dorp moeten verwelkomen, zou ik zeggen.
Zo, echt niet meer.
Denk ik.
100%.
Bijvoorbeeld een hockeyveld, dat kost veel geld. Hè? Als dat maar een halfveld moet zijn, ja, dat is ook een besparing bij wijze van spreken. Ik denk, uiteindelijk, zij moeten toch het materiaal en ze hebben de weg nodig. Dus ik denk dat voor hun niet veel uitmaakt. Het is misschien spannender als ze niet mogen stijgen, maar ja, ik weet niet. Maar ik vroeg me af, is dat moeilijk stijgen? Ik kan mij niet inbeelden dat ik weet niet, is dat 5 meter, is dat 10 meter, 15 meter afstand van elkaar?
Dat is als je niet mocht stijgen, hè?
Ja?
Dus dat is non-drafting. Dat is voor die lange afstand. Dat is bij Ironman en zo. Hè?
Ja, en op hoeveel meter is dat dan van elkaar?
Ja, je hebt twee regels. Dus de ene regel is 12 meter. Ja. Dat is bij Ironman zelf. Die hebben 12 meter van de voorwiel tot de volgende voorwiel. Dus eigenlijk kun je ook zeggen 10 meter tussen.
Mm-hmm.
Maar tegenwoordig beginnen er meer en meer races te komen waar ze 20 meter moeten tussenlaten. Oh ja, toch. Zeker bij de profs. Omdat dan, 10 meter, dat maakt nog altijd echt een heel groot verschil.
Ja. Maar is dat niet moeilijk? Want ik zou... Als ik alleen fiets, zou ik mij concentreren om gewoon volle gas te geven. En als er dan iemand op 12 meter is, bijvoorbeeld, of 10 meter, dan zou ik, zonder te weten, ineens op 2 meter zijn. En dan moet of ze geven een waarschuwing, of ik weet niet hoe dat werkt. Maar ik zou daar constant mee bezig zijn en ik zou daar veel energie mee verliezen om op die 12 meter te blijven. Is dat niet lastig?
Ja, dat is echt heel lastig. Dat is echt heel lastig, want dan, die twee keer dat ik een halve gedaan heb, dan moet je dat ook doen. En,
op de Spelen ook?
Nee, op de Spelen niet. Op de Spelen
mogen
we gewoon in een pak zitten.
Ja, dus, de Spelen is een kwart, hè? Ja.
Ja. Sorry. Dus de halve, dus de Ironman dat ik gedaan heb, daar moest je dat wel doen. En ik speel het altijd veel te safe wel. Dus ik laat veel te veel tussen. Maar ik merkte toen ook wel altijd dat ik zo... Ja, je jojoot eigenlijk heel de tijd. Want zoals je zegt, ik kwam dan zo een keer terug tot op 10 meter wel. En dan moet je echt precies gaan rechtzitten en in je remmen bijna indrukken. Om je terug te laten uitzakken en meer tussen te laten.
Maar je moet er toch voorbij?
Ja, maar je wilt er misschien niet voorbij.
Dat wel, maar je wilt er misschien niet per se voorbij. Want als je echt op 10 meter exact rijdt, dan bespaart het nog altijd wel heel veel energie. Dat is echt zot eigenlijk, hoeveel energie dat je dan nog... Dat je bespaart nog altijd...
Echt, die aerodynamica
van nog altijd. 5% van je wattage. En op zo'n lange wedstrijd, als je 5% kunt sparen, dat is gigantisch. Dus. Ja.
Op
welke leeftijd zijn we begonnen met triathlon?
Denk dat ik 15, bijna 16 was dat ik begonnen ben.
Dat was dan echt al, dat was mee, één keer per dag iets trainen dan. Dat je zegt, dat was iets
Ja, toen, daarvoor trainde ik, ik deed alle drie de sporten apart al, maar dat was echt heel onserieus. Alleen dat zwemmen, dat was ietsje serieuzer, maar ik zwom ook niet zoveel. 4 keer per week of zo, waarvoor... Ja, voor topzwemmers is dat heel... voor topzwemmers is dat heel weinig, hè. Op die leeftijd, als je dat vraagt, dan weet ik veel. Een Pieter Timmers of zo, die liggen op hun 14, 15, liggen die al s'morgens 2 uur in het zwembad en s'avonds 2 uur in het zwembad.
Die boekheid. Dus dat zelf ook dat hij niet snapt dat hij dat gedaan heeft zijn leven lang.
nee, dat is echt... Ja, dat snap ik ook niet, want zwemmen, dat doe ik ook niet graag. Maar, nee, dus... maar dan, ja, dat is eigenlijk heel snel... redelijk serieus geworden, die triathlon wel. Mede omdat Mark Hermans, triathlonlegende, mij onder zijn vleugels genomen heeft. Was dat wel ineens dan toch overschakeld naar zeker wel 1 keer per dag iets te trainen. Elke dag en in het weekend dan 2 of soms ook al 3 keer.
Mm-hmm.
Dus,
Dan met gezegd, Mark Hermans, dat was uw allereerste coach of jullie hadden een triathlonploeg opgericht met Mark Hermans als... coach of als leider of inspiratie? Of...
Alles eigenlijk. Dus dat was de coach, de manager van het team. Ja, en voor mij ook een gigantische inspiratie. Hè. Maar het doel in het begin van het team was eigenlijk vooral omdat hij had een neefje, de Thijs Ribbes, een heel goede maat van mij was, vanuit die zwemclub ook.
Mm-hmm.
En een Thijs is zo... ik ben ook echt een speelvogel, maar... De Thijs is echt, nog een aardere speelvogel misschien. En die had zo toch ook wat meer interesses buiten de triathlon. Zo pintjes gaan drinken en vrouwen. Zullen we zeggen.
Ik vind het zalig dat je nog een beetje probeert te kalmeren, maar ik kan er gewoon iets bij
voorstellen. Ik ga me in, vooral als hem luistert. Ik wil hem geen slechte naam geven. Nee, dus en de Thijs die een... die had echt nodig. Die had gewoon nodig om wat maten te hebben om die sport mee te kunnen doen en dat plezant te houden en zo. En dat is dan echt heel goed gegaan. Hè? Want die Thijs was echt, dat was echt ook een super, super talent. Hè? Hij is uiteindelijk dan wel gestrikt door het studentenleven. Gestopt met triathlon, maar dat waren wel echt fenomenale jaren om samen te trainen met zo'n groepje. Onder leiding van Mark en met schema's van de Mark ook. Dat was ineens echt wel... En daar ook weer is dat niveau echt van... Heel rap van... Als ik 15 of 16 was... Ik denk niet dat er iemand uit mijn omgeving zou gedacht hebben dat ik ooit prof kon worden in triathlon of in een sport. Dus, ja.
Waarom niet?
Ik was ook een heel klein manneke, dus ik zeg het, in dat zwemmen, ik was er echt niet zo goed in. Ik was dan heel klein, waardoor ik in het fietsen en het lopen ook niet echt opviel. En dan heb ik dan is eigenlijk, dat is samengekomen. Hè. Dus ik heb dan een beetje met een groeispurt gekregen. En dat ik dan bij de Mark begon te trainen, met die maten samen trainen. En ik denk, na een jaar... deed ik dan mee voor de Belgische titel al en zo. En was ik juist niet naar de Jeugd Olympische Spelen gemogen en zo. Dus dat is echt heel rap gegaan toen wel.
Welk jaar was dat? Sorry. Ja.
Dat is 2000... De Jeugd Olympische Spelen was 2011
Singapore?
Of zo. Dat is Singapore.
Maar dat waren wij samen dan.
Ik was er niet bij.
Nee, dat hadden we samen.
Thomas Jurgens.
Thomas Jurgens was er toen. Hè? Thomas, diegene die we hebben gezien op de 3x3.
Ah ja.
Weet je nog?
Ja.
Die je op TK in Amsterdam hebt gezien.
Inderdaad.
Dus ja, 2000... Was dat 2011?
Nee, 2010.
Dat was 2010, inderdaad. 2010 was eigenlijk zo mijn eerste jaar dat ik het dan echt, echt wel goed deed. En ik denk 2008 was dan uiteindelijk dat ik gestart was ongeveer. Mm.
Zet je dan zo van het motto hard work pays off? Is het allemaal met hard werken gekomen of is het toch wel vrij rap goed gegaan? Met wat nonchalance.
Ik denk een klein beetje van beide. In triathlon, je moet echt wel hard werken, maar ik ben wel redelijk nonchalant ook en laks. Ik ben zeker niet de perfectionist, maar ik denk dat het ook wel komt omdat ik het zo graag doe.
Mm-hmm.
En ik probeer er altijd zo dat plezant aspect ook bij te houden. Zoals ik zeg, vroeger met die maten dan samen trainen, dat was gewoon de max. Ik had geen behoefte om na school... achter de poort te gaan rondhangen met mijn maten. Of ze nee, ik wou naar huis gaan om mijn training te gaan afwerken met de maten. En dat zat dan ook wel. Hè, dat was ook, ja, die trainingen waren mijn plezante dingen. En ik denk, dat is heel belangrijk bij ons in onze sport, om dat plezier daarin te hebben. En ik ben redelijk nonchalant en laks in veel dingen. Maar dat is wel mijn sterkte, denk ik, dat ik het zo graag doe.
Mm-hmm. En zo op restaurant gaan met vrienden of pintje pakken in de week, zijn dat dingen dat je af en toe doet? Of probeert totaal niet te doen? Of totaal geen moeite mee hebt om het te moeten laten gaan?
Ja, pinten pakken, dat doe ik nu niet echt tijdens seizoen. Mm-hmm. Maar af en toe, of na een wedstrijd, gebeurt er wel eens af en toe dat we wat gaan drinken.
Dat lachenske vind ik al fantastisch, ja. Hè. Dan weet je dat het niet één pintje is, hè. Nee.
Twee.
Ja.
Nee, dus... Maar eigenlijk, ik heb niet echt... ik vind dat dan echt enorm plezant. Mm-hmm. Om na zo'n wedstrijd, zo als beloning, dan iets te gaan doen. En we hebben ook de off-season, dat is zo 2-3 weken dat wij echt heel weinig trainen. En gewoon ook wel 2-3 maanden dat we wel eens pintjes kunnen gaan drinken. Maar in die periode vind ik dat, eerlijk gezegd, minder plezant om iets te gaan drinken dan na die wedstrijd, dat ik echt het gevoel heb van oké, ik heb het verdiend. En dan, ik weet niet, je bent zo nog uitbundiger, nog... Mm-hmm. Ja, je bent echt los en dat is wel... Dan vind ik dat veel plezanter om dan te drinken en kan ik dat op die andere momenten eigenlijk wel gewoon loslaten zonder dat ik dat echt mis. Maar op restaurant gaan met maten en zo, dat nu wel, hè. Maar dat moet ik ook wel zeggen, dat is ook een van de redenen waarom ik wel in Girona heel goed zit nu, is, en daar zitten heel veel sporters dan ook en je hebt daar veel meer een cultuur van overdag iets te gaan doen, hè, overdag een koffie te gaan drinken of te gaan lunchen of weet ik veel wat. Tegenover thuis, ja, mijn mate van thuis, en die in thuis nog altijd bijvoorbeeld een van mijn beste maten, ja, die werkt heel de week keihard in een bouw. En dan vrijdag en zaterdag gaat hij wel los. Maar ja, dat zijn dan de dingen dat ik wel moet opofferen en niet kan doen. Mm-hmm. Dus hier thuis is dat al meestal moeilijker om iets te gaan doen met mijn maten. Maar in Girona bijvoorbeeld hebben we echt... daar valt dat heel gemakkelijk te combineren.
Dus je bent eigenlijk gewoon ontsnapt aan de realiteit. Door gewoon in Spanje te gaan wonen. Je beschermt je eigen eigenlijk af.
Ja, een klein beetje wel, een klein beetje wel. Een klein beetje wel.
Ja, dat is mooi.
Heb je ook ooit opgepakt geweest? Had dat ook met alcohol te maken? Of?
Ja. Dat had inderdaad... ik had een pinch te veel op.
Toen was hem nog de speelvogel.
Ja. Dus nog dat nonchalante kantje nog een beetje meer.
Ik weet zelfs al niet meer welk jaar dat was. 2015 of zo? 14?
Ja, en ik zal een keer kijken, zoiets op je strafblad.
Nee, daar staat niet op. Maar ik was, in Leuven, denk ik. In Leuven zeker. In het stadspark over een muur geklommen. Eigenlijk redelijk onder de indruk dat ik dat...
Dat je kon.
En onder de
maar ik raak er niet meer uit.
Nee.
Uit wat?
Die gaat het park? Maar
wat was er aan de andere kant van die muur? Was dat een privédomein? Of?
Ja, dat was volledig ommuurd, maar dat was echt zo van die speren, pieken zo eigenlijk. Maar dat was echt 4 meter hoog.
Maar wat was daar? Dat was iets...
Een park, dus dat was een park binnen.
Ah, oké.
En dat was volledig ommuurd dan. Maar ik raak daar niet meer uit.
Dus jij raakte in het park, maar niet uit.
Ik raak in het park en niet uit. En
via een voetje of?
En ik zit dan... Nee. Ik gewoon, zeg het, dat is echt indrukwekkend wel.
Indrukwekkend. In uw zatten.
In mijn zatten. En ik ben dan eigenlijk mijn klopje beginnen krijgen in dat park.
Oh nee.
Maar dat was mijn toenmalige vriendin wel. Die was er wel bij, maar die stond aan die andere kant. Dus die kon ook niet veel doen. En die was zo in paniek. En die was dan terug naar het feestje gegaan al om iemand anders te gaan halen. Maar dan had de parkwachter... had dan gespot dat ik daar binnen zat. En
politie gebeld.
Ja, van alles is daar gebeld.
Ja?
Die hebben de brandweer gebeld. Omdat je... dat snap ik ook wel niet. Dus
die kan de wachter gewoon open doen?
Nee, maar die had de sleutel dus niet. Die parkwachter had de sleutel niet. Dus de brandweer is moeten komen om dat open te knippen, dat slot.
Dat is ook absurd.
En dan is de politie toch ook gekomen.
En is het opgepakt?
Ja, maar ik was eigenlijk... ik was eigenlijk wel echt oké. Okay. We hebben ook gezegd met mijn vriendin, van, die zei van, ik breng hem wel naar huis.
Die niet oké, okay, die maar, niet echt oké.
Maar,
okay.
Maar ja, dat mocht toch niet.
Nee, dus je hebt nachtje in cachot geslapen.
Ja.
En?
Ja.
Dan zijn ze liever niet oké. Okay, dan...
Levenservaring, hè? Allee, ik bedoel...
Ik erover mee spreken?
Nee, totaal niet, maar ik bedoel... Ik zou niet gegeneerd zijn om te zeggen dat ik dat ooit heb gedaan. Allee, ik weet niet. Dus...
Ja, ik zou dat ook niet super erg vinden.
Dat is ook nog wel iets grappig dan. Ja, ik was nu wel... Dat laat dan wel zien hoe zat ik misschien dan toch wel was. Ik dacht dat die rotzakken mij daar geen matras gegeven hadden, maar die matras die stond blijkbaar tegen de muur. En ik had die gewoon moeten omleggen. Maar ik heb hem dus op een betonnen bank geslapen gewoon. Dus ja, misschien dat toch nog wel ergens terecht was.
Toch een beetje.
En een nacht erna, ze laten nu altijd pas in de namiddag vrij of zoiets. Dat is wel vrij lang, dat schijnt.
Ja, dus... Mijn maten toen en mijn toenmalige vriendin, die waren mij dus gaan zoeken. En die hadden aangebeld bij het gevangen in Leuven. Maar het echte gevangen. Maar ja, je ziet daar niet natuurlijk. Hè. Dus, ja, en die konden mij ook niet bereiken, want ik had mijn gsm niet bij.
Ja, nee, die zat in dat bakje, in plastic zakje met de rest.
Ja, mijn vriendin had die, om een andere reden. Maar, en dan, ja, dus ik had niks om die te bereiken, ook niet. En dan ben ik helemaal in blote bast, in bloot bovenlijf, heel de ring van Leuven moeten afwandelen.
Nee!
Om 11 uur 's morgens of zo.
Hoe, je hebt geen t-shirt meer op het draaf?
Ja, nee. Vraag me niet hoe dat allemaal gebeurd is.
Vooral wordt beter en beter gewoon.
Vraag me niet hoe dat allemaal gebeurd is, maar ik had dus... En het was echt... Ja, dat was in november of zo, hè, dus het was echt nog wel... Het was eigenlijk ijskou. Heel de ring af moeten wandelen. Zijn ik nog twee mensen tegengekomen dat ik kende ook. Terwijl ik daar... Ja. Gênante ervaring.
Ja, maar ja, achteraf kun je er wel nog wel
dat is wel een bangelijk verhaal. Echt een bangelijk verhaal.
Maar ja, we gaan even verder, hè, op de tijdlijn. Dus in 2011 word jij dan Belgisch kampioen bij de junioren.
Ja, 2011.
En vanaf dan, ja, ga je het alleen maar naar beter en beter, toch?
Ja, allee, dan heb ik eigenlijk één jaar zo ietsjes moeilijker gehad wel. In 2012... Als ik dan geen junior meer was, heb ik eigenlijk, ja, ik kreeg geen ondersteuning van de federatie in dat jaar ook niet. Wat eigenlijk ergens wel gek was, want het jaar daarvoor was ik dan 17, dus op het EK ook. Ay, dat klinkt niet heel zot, maar dat was wel de beste Belgische prestatie sinds 10 jaar of zo. Maar het enige was dat er toen een andere Belg, die Jelle Geens, die ook nog altijd heel goed presteert, die toen tweede was. Dus ja, mijn prestatie werd gewoon... Oh,
verwaarloosd.
Verwaarloosd, ja. Dus het jaar erop had ik eigenlijk geen ondersteuning.
En in 2012 word je wel al prof?
Nee. Dus ik ben dan beginnen studeren ook. Maar ik kon dat allemaal niet... Ik kon dat allemaal niet combineren. Dat is, voor mij is dat heel moeilijk om zo mij op twee dingen te concentreren. En dus ik kon dat studeren en die sport zo niet echt combineren. Maar al een geluk had ik nog een paar heel goede resultaten wel in 2012. Waardoor ik dan in 2013... de Mark Hermans ook weer mij ondersteund heeft om 2 Europa-bekers te doen in een triathlon. Dus heb ik mijn eigen tickets naar daar betaald en hotel en weet ik veel wat. En die zijn dan eigenlijk heel goed geweest. Dus zo was ik dan wel uiteindelijk terug, heel rap wel terug bij het Belgische team. Maar 2012 was zo ietsjes meer een struggle wel, ook intern dan, met dat verhaal van studeren en prof worden, ja. Het is niet gemakkelijk, hè? Zeker niet in een kleine sport. Zeker in dat begin, om dat te doen.
Maar, en ja, ik weet dat onze ouders ons altijd wel vrij hard gepusht om toch te blijven studeren. Of vooral bij mij dan, want Thibaut was een goede student.
Ik was nu minder een sportman.
Maar ja, op een moment, als je dan zegt tegen je ouders van kijk, ja, ik wil ermee stoppen, is dat dan oké? Okay, of hebben ze het daar moeilijk mee? Of is er totaal geen druk langs die kant?
Ja, ik denk wel dat ze daar wel een beetje moeilijk mee hadden, maar ik was sowieso wel een iets rebelsere student. De jaren ervoor, einde van het middelbaar ook wel. Maar ja, daar had ze wel wat moeilijk mee. Dus dan, het was ook niet dat ik gewoon niks mocht doen. Dus ik ben dan eigenlijk in 2013 is dat dan, heb ik 1,5 jaar gewerkt in de sportwazen, in het zwembad.
In Leuven?
Nee, je hebt er ook een in Braschaat. Je hebt er nu 16 of zo. Ik train in Braschaten. Ik werk in Braschaten. Ja, ik heb daar dan anderhalf jaar deeltijds gewerkt, want ja, van mijn ouders niks doen, dat mocht ik wel niet.
Wat deed je dan? Van de badmeester? Of
niet? Ja, gewoon redder.
Dus, niet lopen.
Ja, voilà.
Af en toe,
nooit
als je wel nog eens wou zwemmen erin en in het water smijten. Ja.
Nooit iets ernstig moeten doen. Oh, toch niet heel ernstig.
Dat is trouwens, sorry dat ik je onderbreek, dat is trouwens zo'n meme op Instagram vaak, of op het internet, van de meest overbodige
functie ooit.
Dat is redder zijn in een Olympisch dorp.
Badmeester in het Olympisch zwembad. Ja,
tijdens
Olympische Spelen. Dat is altijd super grappig.
Ja.
Fantastisch. Maar ja, bon,
kan onlangs, altijd gebeuren.
Ja, voilà, onlangs is er toch tijdens... Hoe noemt dat? Ja, zo... dat ze onder water moeten dansen. Zo.
Synchroon zwemmen.
Is er toch iemand bewusteloos geraakt?
Maar dan is de redder er niet in
gedoken. Nee, de coach is er eerst in gesprongen. Ja, just. Ja, dus toch overbodige functie.
Al die coaches, al die dinges, al die zwemmers.
Ja.
Ja, kijk, die hebben het beste zitje van heel het stadion. Hè.
Dat is waar.
De badmeester. Je moet er niks voor kunnen, want je moet eigenlijk niks doen. Je zit daar op die stoel in het zwembad.
Maar dus hadden dan anderhalf jaar gedaan en dan... Ja. Ja, ook ermee gestopt? Of?
Nee, dan heb ik eigenlijk, dan heb ik eigenlijk in dat anderhalf jaar, en zoals ik zei, als ik mij op één ding kan concentreren, gaat dat wel goed.
Mm-hmm.
Dus in dat anderhalf jaar zijn die sportieve prestaties echt ook wel ineens redelijk veel beter gegaan. Ik ben dan tiende geworden op een WK-belofte, dan het jaar daarop vijfde op een WK-belofte. En dan heb ik zo een heel klein profstatuutje kunnen krijgen. Dat is zo met VDAB. Ik weet niet of je dat zelfs kent, dat statuut. Toen was dat eigenlijk nog alleen voor wielrenners. Dus zo Laurens Zweek heeft dat ooit gehad. En ja, eigenlijk een hoop bekende wielrenners wel. Maar dat is eigenlijk gewoon... je mocht dan doppen zonder dat je moet solliciteren.
Ah ja.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Okay.
Maar
is dat dan? Hoeveel krijg je dan...
Ja, voor mij was dat echt bijna niks. Ik weet niet of ik daar in het zak gezet ben of zo, maar omdat ik eigenlijk dan... Ja, je moet wel echt de regels volgen. Dus omdat ik vrijwillig deeltijds werkte...
Mm-hmm.
En ik werkte vrijwillig deeltijds in Sportoase als redder, maakte ik ook maar... kon ik ook maar een half... hoe noemt dat weer? Een half doppersloon. Ja,
een uitkering.
Een halve uitkering trekken. Dus dat was echt, ja... Ik heb denk... Volgens mij een half jaar €500 in de maand of zo gehad. En dan ging dat naar €300 gaan of zoiets. Dat was na 10 maanden. Ging dat naar €300 gaan. Maar dan ben ik eigenlijk bij Defensie binnengeraakt. Ook weer met heel veel geluk. Ja, mijn carrière net ook wel.
Dus misschien omdat heel ze door hadden trouwens dat fietsen maar een derde van uw sport was.
Ja, dat kan. Die wou mij enkel op fietsen betalen. Nee, dus eigenlijk ben ik dan redelijk snel, want ja, dat was eigenlijk financieel niks, maar ook weer omdat ik dan eigenlijk thuis woonde, omdat ik materieel en van dat team van Mark Hermans dan echt ondersteuning kreeg, had ik heel weinig uitgaven. Dus dan ja, ging dat wel. Maar dan ja, heb ik eigenlijk bij Defensie aan de slag kunnen gaan, doordat ik dan vijfde was geweest op de WK. En heel veel geluk gehad, want ik was eigenlijk als vijfde geselecteerd en dan mocht 4 man beginnen. Maar je moet zo'n hoop fysieke en psychologische testen doen. En iemand anders is daar dan niet voor geslaagd, blijkbaar.
De wakko.
Ik weet dat niet, ja. Maar dan moet een andere atleet zijn wel. Maar die was er niet voor geslaagd en dan hebben ze toch nog... mij gebeld.
Mm. Zit jij oproepbaar? Stel dat er ineens een oorlog is?
Theoretisch gezien wel, maar in de praktijk niet, omdat wij zijn daar niet meer op getraind. Hè.
Je bent ook gewoon totaal niet getraind in...
Ja, ooit in het begin heb ik 11 weken die basisopleiding, de militaire basisopleiding, gevolgd.
Mm-hmm.
Dus dan leert je alles wel. Je leert ook schieten. Maar dat is, ja, het is een basisopleiding. Hè. En dan, daarna krijgen de echte militairen hun specifieke opleidingen voor de functie dat ze gaan doen. Dat heb ik nooit gehad. Plus ook, je moet je daar wel constant voor bijscholen. Ik hoop dat ze mij geen geweer meer zouden geven. Dat 8 jaar geleden is dat ik geschoten heb. Ik zou het graag nog eens willen proberen, maar...
Is dat...
Of dat ik dat nog kan.
Ik heb dat nog nooit... Jij hebt het al gedaan, denk ik, op een vrijgezellen. Ik heb nog nooit geschoten. Dat moet toch... Dat is een raar gevoel, of niet?
Vooral met een shotgun vond ik wel indrukwekkend.
Dat hebben we nog niet gedaan.
Dus,
wat is de kracht dat dat geeft?
De kracht dat dat geeft,
de, ja. Hoe zie je dat?
Die
setback een beetje zo in je lichaam. Zo
die slag dat je krijgt, ja. Dat vond ik wel indrukwekkend. Of zo'n semi-automatic, dat zo drie dingetjes naar elkaar, voor zo trrr, trrr, vond ik ook wel lachen. Ja, ik weet niet, ik vond dat eigenlijk nog wel plezant om te doen. Maar ja, je schiet ook op een stuk papier in de muur, hè, snap je? Ja, ja. Je ziet niet in een gevechtssituatie aan het schieten op andere mensen. Hij snapt. Ik weet niet dat ik dat dan zo grappig zou vinden, maar gewoon voor iets zo... Ja, weet je, we hebben toch vroeger ook met zo van die BB-guns gespeeld. Wij schoten de hele tijd naar elkaar. Totdat mama zei dat we zo'n bril moesten aan doen voor onze ogen te beschermen.
Dat wouden dus niet beschermen.
Wij zo'n schuur en dan hadden wij zo drie kampen. En dan, maar echt graven kampen en dan zo met drie gewoon elk in zijn. Maar Thibaut was een oudste, ja, tuurlijk dat hij dat beter kon dan ons.
Ja,
dat is
toch logisch. Jij werd afgemaakt.
Ja, ik was nog de middelste.
Tweede oudste. Ik denk dat Louis toen afgezien heeft.
Ja, ja, inderdaad, ja, zo'n BB-gun, dat is...
Dat komt wel aan, zo.
Maar als dat in je oog is, ja, dat is eigenlijk wel levensgevaarlijk. Wij dachten toen, alleen mama, toch gaat echt wel geen bril dragen, maar toch geen stom idee.
Achteraf gezien, ja. Wij deden het eigenlijk vaak niet aan. Ja. Wij waren gewoon letterlijk blind kunnen zijn. Enfin, oké, niet overdrijven, maar... Ja, dat deden wij wel, dat was wel plezant, maar bon. Bij deze. Maar kijk, als Defensie luistert, wij willen wel eens tegen elkaar...
tegen elkaar.
Op een bepaald schietschijf. Dus kies één geweer, geef een locatie en... En, ja, nee, niet tegen elkaar van in elkaar doodschieten.
Ja, oké, nee.
Ik bedoel, met drie op een rij en naar een bepaalde... Naar iets mikken, hè?
Ja, nee, ik vond dat ook heel plezant eigenlijk om te doen. Ah, heel die opleiding is wel echt wel een levenservaring. Maar ja, dat schieten, dat is wel... Ja, dat is wel plezant om...
Was dat met drillen en zo, Ben?
Wat blieft?
Was dat zo met drillen en zo?
Ja. Dus we hebben bepaalde drills gedaan. Dus we doen wel een beetje gevechtssituaties na. Maar uiteindelijk, ja, je schiet wel op een roos gewoon, hè. Dus... Maar, en dan met een volautomatisch geweer bij leren schieten. Maar je schiet dat nooit volautomatisch, normaal gezien. We hebben dat ene keer mogen proberen. Dat kon ik niet zo goed. Dat is echt gewoon...
Ja, ging echt naar boven gewoon.
Maar ik vond vooral eigenlijk het handgewerk. Ik weet niet meer juist hoe dat dat noemt. Maar het handgewerken...
Een Glock.
Oeh, jongen. Nee, dat is geen Glock. Dat is ook van FN Herstal, denk ik. Maar... daar had echt een heel naar een terugslag. Want als je zo, als je de juiste positie krijgt...
Je moet eigenlijk naar beneden. Ik moest naar beneden mikken om in het midden te kunnen geraken.
Ah, wel, maar als je de juiste positie krijgt voor met die FNC, met dat volautomatisch geweer te schieten, je zet dat goed in je schouder, dan valt die weerslag wel mee, maar de hand... Dat is echt
dat is puur op je pols, eigenlijk.
Ja, dat was...
Ik vond dat ook wel
moeilijk.
En dan zie je de mensen in de film zo met hun hand scheef, zo al lopend schieten.
Ja, kennen. Okay.
Of je veel raakt dan, dat weet ik ook
dat
niet.
Dat weet ik ook niet.
En de rest van die opleiding is dat zwaar. Bijvoorbeeld, je hebt Camp Oase is er goed geweest, dat is voor de paras, denk ik. Is dat vergelijkbaar of totaal niet?
Ik moet dat zien met wat ik zeg, hè, maar ik vond dat eigenlijk wel een beetje grappig van dat ze in Camp Oase zo soms wat deden over ik zal zeggen hoe dat zo die oversten tegen hun, tegen hun soldaten doen eigenlijk. Maar ik moet zeggen dat eigenlijk in het echt harder was bijna. Daar is dat psychologisch spel. In mijn ogen is dat ook wel nodig, natuurlijk.
Ja,
want in een oorlogssituatie, dat is serieus. Hè? Dat is niet voor te lachen. Hè? Moet je effectief ook wel die hiërarchie en zo hebben. En uiteindelijk, ik vond die opleiding heel hard meevallen wel. Het is zwaar. Het is heel zwaar voor mij, vooral het opstaan. Ik ben echt geen ochtendmens. En elke dag om 4:50 of zo.
Join the club.
Niet mijn ding. Maar,
dat zou echt niet kunnen.
Fysiek gezien viel dat dan wel mee voor mij, omdat het meest is... Het is vooral uithouding. Mm. Voor ons, hè, voor gewone, voor paras is er iets meer kracht bij ook. En we moeten wel met een zware rugzak kunnen wandelen bijvoorbeeld, maar uiteindelijk is dat uithouding meer dan kracht. Hè. Fysiek viel dat nog wel mee, maar het is wel pittig.
Er is trouwens... Een van die deelnemers van Camp Oase, die, ik denk, 8 triathlons, volledige, dus ja, 8 triathlons op 8 dagen heeft gedaan.
Ja.
Is dat iets wat je dan denkt van, mijn graaf of... Allee, het is sowieso wel cool, ik bedoel, 8 op 8 dagen is... Allee, niet iedereen kent dat, hè, maar hoe kijk jij naar zo'n prestatie?
Goh. Ja, ik vind dat moeilijk. Moeilijk te zeggen. Allee, ik denk puur fysiek zou ik dat ook wel kunnen, denk ik. Allee, ik bedoel, uiteindelijk moet je er gewoon de goesting voor hebben ook, ook een klein beetje.
Ja, want ik ken zijn tijd ook niet. Misschien was hij heel traag. Allee, dat,
nee, jawel, maar je hebt bijvoorbeeld ook een... dat is wel iets dat ik niet zou kunnen, maar je hebt er een, de Iron Cowboy noemt hem zijn eigen. Die heeft er 100 op 100 dagen aan. Wat wel, ja, dat is wel echt niet normaal, maar ik denk vooral het aspect in zo'n challenge is bijna van, je moet het maar willen doen.
Ja, ja, dat is mentaal. Al enorm.
Want die gast, ja, die wandelt gewoon. Elke marathon wandelde die. Dus die was wel die Iron Cowboy dan. Ik weet niet...
Cowboy, ik heb die naam niet serieus. Nee.
Ik weet niet hoe dat... Mathieu is dat niet? Mathieu Bonnen is die van...
Ja, juist. Ja, Mathieu Bonnen.
Ik weet niet hoe... Wat tijden en zo dat hem gedaan heeft. Maar op zich... Ja, als je bij wijze van spreken dat fietsen rustig doet, dat wandelen, dat lopen wandelt.
Nee, maar het is ook vooral... Ik voel dat ook, want Bachir Abdi is hier ook op de podcast geweest en hij vertelde wel na een marathon, want die gasten gaan wel misschien nog een stukje sneller, mm-hmm. maar hij vertelde wel dat hij na een marathon, ja, dat was zeker 5 weken, denk ik, niks kon doen. Dat hij echt moest...
Stiek kapot.
Gewoon echt al zijn spieren moesten herstellen. Dus hij zou eigenlijk... Op zijn niveau, op zijn tempo, zou hij niet een marathon de dag erna kunnen lopen. Onmogelijk voor hem. En dus daar zeg jij wel, jij zou dat ergens wel kunnen. Want ik weet niet als dat dan te maken heeft met het feit dat je dan 2 km/u of 5 km/u sneller loopt.
Ik bedoel dan, als ik dat echt rustig zou doen, dan zou ik dat kunnen.
Okay.
En een Bashir, die kan volgens mij kan een Bashir gemakkelijk 10 marathons op rij doen, als ik dat rustig doe.
Ja, ja.
Want de Bashir loopt ook 200 kilometer in de week, wat dat eigenlijk neerkomt op 5 marathons op een week al.
Dat is waar.
Dus als je dat echt rustig zou lopen, dan wel. Maar lopen, zeker als je hard gaat, is echt fysisch gezien... dat doet heel veel afbreuk aan je spieren en dus is enorm blessuregevoelig. Dus denk daarom vooral dat je dat... Ja, echt hard lopen, dat kun je niet... dat kun je niet. Maar als je een tijd ervoor pakt en het rustig doet... Ik ga het niet doen, hè. Dus
nee.
Niet disrespecten. Dus het is enorm zot. Ik zou gewoon niet zot genoeg zijn om eraan te beginnen.
Ja.
Heb je al die Sub-2-challenge gekeken? Van,
ja.
Wat is dat?
Ja, die onder 2 uur. Hè, van,
Ja, want dat was ook eigenlijk mijn vraag, want je hebt ooit aangegeven dat Kipchoge eigenlijk een beetje je idool is, maar een beetje naar wie dat je echt wel opkijkt als atleet.
Ja, ik vind dat een hele... Die inspireert mij op een helemaal andere manier, want die is helemaal anders dan mij wel. Dus ik vind dat heel inspirerend hoe dat die eigenlijk zo simpel is, zo simpel kan leven en gewoon puur zijn plezier uit die sport haalt en gewoon alles ervoor over heeft, alles daarvoor doet. Dat vind ik heel knap. Dat vind ik gewoon heel knap dat hij dat zo kan. Ik heb veel meer ook een speelse kant en wat meer afleiding nodig en zo. Maar ik vind dat heel inspirerend als ik mensen zie die dat wel kunnen. En dat motiveert mij dan wel ook om van mijn eigen ook het beste boven te halen.
Nou, ik vond dat zot in die documentaire. Dat lijkt dat hij mentaal gewoon niet afzie. Dat vind ik net zijn kracht. Dat lijkt... Moest ik tegen hem lopen, moest dat mijn concurrent zijn? En ik ben, stel ik ben wereldtop en het is hij of ik voor goud. Ik zou gewoon mentaal afgaan, denk ik. Omdat hij zou naar u kijken van, ik ben nog niet moe zo en jij. En ik zou gewoon achteruit beginnen lopen, denk ik. Die straalt dat uit, vind ik.
Dat zeiden ze ook, hè. Je hebt die documentaire gezien, of niet?
Waarschijnlijk wel, maar...
Die documentaire nu, en die staat op Disney Plus, denk ik. Van, we hebben niet samen gekeken, hè.
Die van die Nike Challenge, van onder de 2 uur.
Ja, ja. En die zijn waardes waren eigenlijk niet zo ziek zotter dan de anderen die ook meededen met die
testen,
challenge.
Op korte termijn.
Op de testen, bedoel ik. En die zijn adem- en bloedwaarden en dingen. Als ik het mij goed herinner, natuurlijk, kan verkeerd zijn. Schiet me niet af. maar gewoon, die zijn mentale weerbaarheid is zo groot dat hij dat zo lang kan volhouden. Maar dat heeft totaal niks met zijn waardes te maken. Die kan ook gewoon heel diep door het rood gaan. Precies dat voor hem niks is. En dat maakt hem zo zot. Dat hij zijn mentale weerbaarheid om iets te doen lukken, dat gewoon zo groot is.
Ja.
Mensen zeggen, zelfs Bashir zei dat hier op de podcast ook. Hè, die zei ook van, Parijs, Kipchoge eigenlijk. Tokio was eigenlijk al te laat voor hem. Maar schrijft die mens gewoon nooit af. En die kerel blijft maar gaan. Dus die zegt, Kipchoge, Parijs, waarom niet?
Ja. Nee, inderdaad. Ik denk, dat zie je bij ons ook heel vaak. Zeg het, mannen die dan op training waardes doen en wattages trappen en in het lopen veel twee max hebben van 90 en wat is het allemaal. En op wedstrijd is dat heel vaak dan toch dat die geklopt worden en dat je denkt van, oei, ja, uiteindelijk op een wedstrijd is toch inderdaad nog zoveel andere factoren dan het puur fysiologische dat, dat iedereen terug kans maakt.
Dat was ook een vraag van een fan. Was, of dat jij traint op lactaat of op vermogen?
Ja, sinds dit jaar, dus met mijn nieuwe trainer, zijn we ook een beetje op lactaat beginnen werken. Wat ik voordien echt totaal niet deed. Maar dat hangt allemaal samen eigenlijk. Hm. Dus ik train inderdaad wel met lactaat ook. Maar lactaat, dat moet je zo meten met een bloedmeting. Dus dat kun je niet on the spot meten. Mm-hmm. Dus het is niet dat je dat op je metertje kunt zetten.
Nee, ze doen je testen en dan zeggen ze, je moet op deze hartslag...
Voilà. Dus dat hangt eigenlijk samen. En je kunt tijdens trainingen af en toe wel eens dat lactaat ook meten, maar dan moet je wel altijd in je oor of in je vinger prikken en dan in dat machientje even wachten. Dus dat hangt eigenlijk samen. Dus je doet meestal een test en een paar keer verifieerde dat wel. Maar effectief tijdens je training gebruik je wattage.
Jij koppelt eigenlijk je lactaat aan een bepaalde wattage of wat?
Ja, inderdaad. En in het lopen koppelen wij ons lactaat aan een bepaalde snelheid. Of ook weer wattage, want tegenwoordig heb je ook wattagemeter voor het lopen.
Maar dat is niet dat je op hartslag loopt?
Nee, eigenlijk heel weinig. Maar dat is dan vooral omdat ik een heel raar hart heb. Ik heb een hele lage hartslag.
En dus, hoe is je hartslag in rust?
In rust is het niet zo heel laag. Allee, wel 37 of zo, hè, maar dat is niet extreem. Maar het hoogste dat ik kan geraken is 155.
Als jij gewoon stiek kapot gaat?
Ja, als ik 155 haal, dan hang ik over mijn... Op mijn fiets kan ik dat zelfs niet halen. Haal ik misschien 152 of zo. Maar dan ben ik gewoon volledig stiek kapot. Op mijn diepste gegaan. Dus dat is heel moeilijk om... Bij mij op die hartslag te trainen, omdat hartslag altijd een klein beetje variabel is voor hoe moe dat je bent. En ik kan bij wijze van spreken 3 minuten 30 per kilometer aan het lopen zijn en op hartslag 146 zitten al. En dan op hartslag 148 loop ik misschien 3 rond bijna.
Mm-hmm.
En omdat dat zo'n groot verschil in tempo is en zo dicht bijeen ligt qua hartslag, is dat bij mij heel moeilijk om daar...
Ik vind het heel uitzonderlijk wat je nu zegt, want dat jij max hartslag hebt van 155, dat is, er is zeggen altijd 220 min je leeftijd, hè, zo gezegd is je max. Dat is waanzinnig laag, maar heeft dat, ja, wat zeggen de hartspecialisten daarover? Ik ben daar gewoon curieus over. Is dat is oké, dat is gewoon je bouw?
Voilà. Ja, ik heb dat ook al een paar keer gevraagd, van...
Ja, moet ik
komt dat zo? Ook gewoon puur van, het interesse van, heb ik een groot hart of zo? Ik weet dat niet, maar ook niet per se. Dat is ook niet per se. Dat zal natuurlijk wel relatief krachtig moeten kloppen, want ja...
Maar dat verandert niet aan uw levensstijl voor de toekomst toe, of ik weet niet, dat is niet bedreigend
schoon? Nee, ik heb nog nooit enige problemen gehad.
Ik vind dat zo, dat is echt het eerste dat ik zoiets hoor. 155.
Daar
moeten 65 jaar oud voor zijn.
Er zijn mensen met een heel lage hartslag in het algemeen. Je hebt toch heel veel verschillen. Het enige wat ik nog nooit had gehoord is dat je zegt van 146, 148, hoeveel verschil dat is in wat je toch nog kunt doen.
Ja, ja.
Want dat is wel...
Ja, want het is die, als ik nu echt rustig loop... Allee, mijn hartslag is ook wel laag, hè, maar... Tegenover maat waar ik daarmee train, ook goede atleten, is dat niet per se zoveel laag. Dus als wij rustig lopen, dan heb ik misschien naar 120 of zo, en die hebben 125 of zo. Mm. Maar die raken wel tot 190 of zo. Dat is echt gek. Bij mij ligt dat... Ja, dat ligt heel dicht bijeen.
Ik heb een maat, totaal niet sportief, hè, maar die zijn hartslag in rust is 90 en die raakt tot 210.
Goeie.
Dat is iets. Ja, maar ja.
210.
Ja, oké, ik snap het, maar ja, 155.
Ja, dat is waar.
Allee, ik bedoel, uiteindelijk is dat dan blijkbaar iedereen voor zich een beetje. En zolang dat je het weet van je eigen, want als jij stel dat hij is dan 200, is hij misschien dan, ik zeg maar iets, 90% of 95% van zijn capaciteiten. Ja, dat je mensen zegt, oh, rustig nu. Ja, nee, ik kan tot 210. Het is goed om te weten voor je eigen, en als dat dan geen gevaar brengt, ja, dan...
En twee is uw hartslag in rust, weet je dat?
39, denk ik.
Ook lang.
Volgens de Aura-ring.
Ja. En jij dat nu?
Dus, ja, maar ik heb hem even uitgedaan.
Oké.
Okay. Ja, voilà.
Dat is geen zin.
Nee, je moet het alleen maar aandoen als ze slapen. Dus,
Maar eigenlijk jullie van Aura, ik dacht dat jullie nu zo'n hoop gingen hebben.
Nee, een Aura.
Ja. Draag jij zo van die wearables in?
Garmin.
Dat staat niet groot op hun...
Ik heb nu niet aan, maar ik heb een fietscomputer. Ja. Nee, allee, eigenlijk... ja, allee, mijn slapen zou ook echt moeten verbeteren, wel, want ik ben echt een slechte slaper, maar... nee, ik probeer ook niet te veel, want als triatleet zit al zoveel met data bezig. Ja. Ik probeer dat ook wel nog een klein beetje soms in te perken. Hmm. Vooral naar mijn eigen toe. Naar mijn coach wil ik wel... Die analyseert ook alles. Ik kijk niet altijd heel veel naar wattage en weet ik veel wat. Maar je kunt je daar zo in verliezen, zoals ik er straks ook zei. Van, allee, ik zie dat heel vaak, dat mijn wattage veel lager is dan anderen. Maar op wedstrijd rijd ik ze er wel allemaal af, bij wijze van spreken. Ja. Of als ik heel de race zit ik op kopterrein en dan die andere dat de hele tijd in de groep gezeten heeft, die komt dan af met een hogere wattage. Dus ik probeer er ook niet te veel naar te kijken, omdat dat vooral maar in je hoofd kan kruipen.
Nee, maar zo wat niet. Ik zeg het. Zeker voor amateursporters. Er zijn toch heel veel mensen, amateursporters, die triathlons ook doen. Zo van die wearables, dat kan wel handig zijn. Mm-hmm. Alle Garmin. Ik denk dat de meeste van mijn vrienden ook wel Garmin hebben.
Mm-hmm. Ja, het is sowieso heel handig zijn. Ik zeg, het is essentieel voor training wel, hè, maar je kunt je er ook in verliezen. In dat je echt te veel dingen gaat zitten analyseren. En vooral, niet, dat is niet per se erg, maar vooral het gevaar is nu een beetje met Strava en zo, dat je altijd gaat vergelijken.
Dat is ook een vraag van een fan.
Want
niet al uw trainingen zitten op Strava, hè?
Nee, maar dat is, maar ik heb dat ook gezien. Sinds 26 juni heb je niks meer op Strava gezet, denk ik.
Dat zou kunnen, ja.
Wat heb je gezegd? Zeg, zijn trainingen zitten, ja. Zitten zijn trainingen allemaal op Strava? Ik denk het niet.
Ja. Dus ik zeg het, de triathlon is echt een sport voor datafreaks, hè. Maar... ja, ik moet voor mijn eigen ook zo'n beetje uitzien dat ik mijn eigen daar niet zo in verlies. Met dat vergelijken, zoals ik zeg. En vandaar dat ik nu even daar een beetje minder... Maar
op zich kun je posten en niet naar kijken. Ik denk dat de fans vinden dat fantastisch om waarschijnlijk met u te vergelijken. Dus
nee, dat is net, waar.
Zelfs als jij er niet naar kijkt... Ik denk voor je fans dat altijd leuk om...
Mag je dat automatisch linken, hè?
Ja, ik heb dat automatisch gelinkt. Mm. Dat loopt nog altijd, maar ik heb dat gewoon... Dat de automatisch dat op privé
zit. Hij moet dat ook synchroniseren.
Nee. Ik heb dat automatisch op privé zit.
Ah, okay.
Dus ik heb alles wel staan, maar...
Ja, want als je dan een vriendin begint te krijgen, dan staat er ineens nachtactiviteit bij.
We hebben dan een keer gegeten, dat was...
Maar jij was dat, of Margot?
Nee, dat was Margot, maar...
Dat was super funny.
Dat was...
Vriendin van Nico had iets van sport gedaan, vrij laat s'avonds, en er stond automatisch een link, nachtactiviteit.
Wij waren hier, maar wij kijken naar een serie en zij was hier met de fiets op de
zeg het, ja.
Hoe noemt dat?
De home trainer, hè?
De Tex, de Zwift, inderdaad. En die horloge, ja, dus zij had op start gedrukt en automatisch zat er dan zo ochtendwandeling of... Hè, en daar stond dan nachtelijke activiteit. Dat was om 11:30. Dat stond zo'n nachtelijke activiteit. Zo een half uur losfietsen. En de volgende dag zo 3-4... Ja, een vriendin die stuurt van, go, what the fuck? En zij zo, ja, check je Strava. En zij zo, ja, wat is het probleem? Ja, maar... Dus zij dacht effectief dat wij om 11:30 even de nummer waren aan het doen. Zij was gewoon aan het fietsen.
Maar eigenlijk is het bijna erger dat ze om 11:30 nog fietst, niet?
Ja, maar ja, zij doet vrij late uren met haar werk en dan komt ze en wil ze toch nog fietsen.
Respect.
Die hard. Ja.
Motivatie.
Ze is sportief, hè? Dus ze heeft triathlon, ze heeft ook onlangs een kwart triathlon.
Ze heeft onlangs een kwart en ze heeft ook een halve finale gedaan in Frankrijk met vrij veel hoogtemeters. Dus ze doet dat goed. Ja.
Dus jij binnenkort ook?
Ja. Ik zou dat veel liever doen dan bijvoorbeeld alleen een marathon of zo.
Ja.
Ik zou veel liever een kwart of een halve doen dan een volledige marathon. Maar dat is voor ons dat onmogelijk om dat thuis... onze carrière te doen. Hè.
Ja.
Door zelf nu, hebben we nu 5 weken vrij. Ja, onmogelijk denk ik nu even dat gaan doen. Dus.
Nee, dat moet je lichaam laten rusten. Nee, ook, het is een helemaal andere...
Ja. Maar nee, dat je zegt, je kunt tot je 40 nog een Ironman doen. Dus,
Op topniveau, hè. Dus elk jaar is er zo ene Japanner en die is bijna 80 ondertussen.
Echt?
Maar die is al wel 5 jaar of zo de oudste dat aan Hawaii meedoet. Ja.
Dus blijven die uitnodigen natuurlijk.
Ja, dat verhaal is fantastisch.
Zijn er zo, bijvoorbeeld in het golven, als je ooit een toernooi wint, mocht je levenslang deelnemen? Is dat zo ook zo met Hawaii? Voor een valierde die Hawaii heeft gewonnen?
Je hebt daar heel veel regels voor. Maar als je het wint, mogen wel 5 jaar of zo. Okay. 5 jaar terugkomen. Want je moet je er eigenlijk wel altijd voor kwalificeren, elk jaar. Maar als je hem wint, mogen 5 jaar terugkomen. Als je in een top 10 staat, mogen ook al automatisch het volgende jaar terugkomen. En de meeste anderen moeten hun eigen in andere races kwalificeren.
Even iets anders. Jij hebt ook vaak aangegeven dat je droom was eigenlijk niet om triathlon te doen, maar om eigenlijk coureur te worden. Je hebt ook al vaak aangegeven dat je eventueel die stap nog zou kunnen maken op deze leeftijd, maar dan toch niet durft te maken. Of niet durven. Eigenlijk, je hebt al zoveel nu geïnvesteerd in het triathlon dat het heeft eigenlijk ook geen nut meer. Maar hoe groot was die droom?
Goh. Ja, die was toch wel heel groot eigenlijk. Ik was echt wel een wielerfreak, maar vooral passief wel, als ik klein was. Dat ging echt ver. Ik had zo'n een hele stapel post-its. En ik had daar dan een eigen spel mee ontworpen. Dus ik had op elke post-it zo de naam van de wielrenner. Als je zo in het begin van het jaar zo'n boek met zo alle teams en alle renners. Maar ja, dat zijn dan in totaal echt 1500 renners of zo, echt. Ook van de Russisch vijfde rangsteam en zo. En ik had dan iedereen op een papiertje geschreven en zo. En dan deed je daar zo spelletjes mee om te bepalen wie de beste coureur was en zo. En ik ging daar echt heel ver in, maar eigenlijk...
Jij zei geslaagd voor die psychologische test.
Juist, niet. Nee, ja, dat was wel een beetje... Dat ging wel een beetje ver. Maar... ja, en echt elke toerrit keek ik gewoon van begin tot einde. Elke uitslag in de krant, van elke kleine koers, grote koers, alles volgde ik. Maar ik heb wel redelijk veel... in de zomer gingen we dan altijd naar de bergen met ons pa dan eigenlijk. Want mijn papa doet zo heel veel sporten, maar in de buurt zo vooral. De duathlon in de buurt, de loopwedstrijden in de buurt, weet ik veel wat. Ze organiseren allemaal, maar die doet dat allemaal mee. En onder deze invloed ging ik in de zomer ook altijd wel in de bergen fietsen. Maar ja, ik werd nooit van thuis uit echt... zij stonden niet echt achter die een droom, zal ik zeggen. En ik heb dan ook nooit een deftige fiets gekregen of zo. En die wouden ook absoluut niet met mij naar koersen gaan. En zo. Ik weet niet of dat uit schrik was voor valpartijen of zo, dat weet ik niet. Maar... dus ik denk op die manier is dat zo eigenlijk er nooit van gekomen.
Zou dat kunnen, denk je? Allee.
Ik denk fysiek gezien wel. Ik denk qua wattages en zo wel. Maar ik denk skillsgewijs niet. Dat is ook wel iets dat je van ietsjes jonger moet leren.
In een peloton rijden.
Om in dat peloton te rijden. Mm. Want bij ons...
Je kunt ook gelijk Remco doen, hè.
Wat blieft?
Moet altijd van voor gaan.
Ja, dat is waar. Maar dan verspilde zoveel meer. Je moet al zoveel sterker zijn.
En dan passen als een brug is. Hè?
Dus,
sorry.
Nee, maar... Ja.
Sorry, Remco.
Nee, denk... Allee, bij ons waren wij met 40, 50 man in een peloton maximaal. En als ik dan zo naar de koers kijk... Die rijden echt met 6 naast 1 of zo. Bij ons dan met 3 of zo. Dus dat is toch een heel groot verschil wel. Qua skills. Ik denk dat dat echt wel het moeilijkste zou zijn. Maar ik denk puur qua wattages. Ik zou niet... De Tadej Pogacar, die zou ik er niet af gaan rijden. Hè? Maar ik denk wel dat ik op zich zou mee kunnen.
Maar ik vind dat op zich... Gezien een Roglic, hè, was een schanspringer. Je hebt nu... Die Van der Poel, die schaatser die dan de overstap maakt. Ik weet niet of dat al officieel is. Die wou toch de overstap maken naar het wielrennen, denk ik. Enfin, daar was toch sprake van. Mm-hmm. Ja, dat zijn toch zware carrière-switchen. Ja, op zich, als jij denkt van, ik kan dat aan. En ik denk dat puur qua marketing-stunt is dat ook wel een mooie. En ineens, Martin van Riel naar, ik zeg maar iets, Quickstep of Lotto Soudal. Dat is ook... Je zou die stap misschien wel kunnen maken. Ik weet niet als je al ooit in contact bent geweest met die ploegen, trouwens. Maar eigenlijk is dat nog altijd mogelijk, zelf op je 29. Ik weet dat jij zegt, ja, het is te laat en ik snap het wel, hè, maar op zich, het kan zomaar. Hè.
Ja, ja, sowieso, sowieso. Allee, goh, ik ken een aantal wielrenners wel redelijk goed, maar echt in contact met ploegen of zo, dat heb ik nooit geweest. En dat heb ik ook nooit opgezocht. En
ja, ja.
Ik denk op dat vlak ook gewoon van nu, in triathlon zit ik echt wel goed. En allee, heb ik echt al wel iets moois voor mijn eigen uitgebouwd, dat ik die overschakeling ook gewoon niet... Dat risico niet wil nemen.
Maar nee, je hebt nog een rekening met de Olympische Spelen. Dus.
Ja, voilà, voilà.
Ja, oké, maar stel, je gaat naar de Spelen van Parijs, 2024. Je zei 31,5. Je wint goud, laten we gewoon even voor goud gaan. Je wint goud en je zegt, oké, nu kun jij toch perfect nog proberen om 2 jaar iets te bewijzen in dat peloton. En als het lukt, tant mieux. En dan zien we wel waar je eindigt. En als dat niet lukt, oké, je gaat wel een oké contract krijgen. En dan kun je nog altijd toch terug in een triathlon gaan en dan echt naar de Ironmans gaan. Of is dat echt wishful thinking wat ik doe?
Ja, maar ja, dan zou ik al heel oud zijn tegen ik aan de Ironman ga beginnen. Hè. Je hebt er ook weer een paar jaar voor nodig. Ik denk dat gewoon is... Als je die een overstap zou willen maken naar het wielrennen, je moet daar 100% achter staan. En ik denk dat 2 jaar zelfs niet genoeg zou zijn daarvoor. Omdat je gaat sowieso al... dat is ook anders trainen, weet ik veel wat. Ja. Daar gaat al een hoop tijd voor nodig hebben. Om dan dat comfort in dat peloton, daar gaat er nog meer tijd voor nodig hebben. Dus ik denk, in mijn ogen, op 2-3 jaar gaat het misschien beginnen in de buurt te komen van uw potentieel om wielrenner te zijn. Dus ja, als ik... Allee, ik weet niet, dat is een risico dat ik nu niet meer zou willen nemen. En ook gewoon, ik ben perfect gelukkig. Hè.
En welke ploeg investeert er in iemand die 31 is en nog nooit in een peloton gereden
voilà. Heeft? Je ziet het nu af en toe wel natuurlijk, want je hebt zo een paar dat ze zo uit andere sporten mannen gaan wegplukken. Je hebt nu ook een... Die deed ski mountaineering. Anton Palzer noemt hij. Ook een Red Bull-atleet. Die zit nu bij Bora. Je hebt een roeier. Die nu getekend bij Alpecin Phoenix. Of Alpecin, weet ik veel hoe dat noemt.
De Koning.
Alpecin de Koning. die roeier die net daar nu getekend. Je ziet het wel soms. Ik denk ook gewoon dat zo die teams dat wel wat binnenpakken ook marketinggewijs denken van ja... Misschien beter om er zo iemand te hebben.
Ja.
Daar een schoon verhaal achter zit dan de 30ste coureur in ons team. Mm. Maar nee, ik denk voor mijn eigen ook gewoon. En ja, ik ben perfect gelukkig ook om het van op een afstand te volgen nu. Dus geef mij maar Ironman na Parijs.
Top.
Wil je verder met de tijdlijn?
Ja, dat is goed. Wat is het volgende? Ja, dat heb je al gezegd. Je hebt dan...
Vice wereldkampioen zeker?
Eigenlijk je allereerste. Je bent 6e geworden dan in Rio.
Mm-hmm.
Dat was een beetje onverhoopt succes, toch? Mogen we dat zeggen of niet?
Ja, ja, zeker.
Beter dan
zeker.
Verwacht.
Zeker.
En inderdaad, dan gaat het naar Tokio. Hè? Daar eindig je dan 4e.
Mm-hmm.
Mentaal heel zwaar. Of niet?
Goh. Ik ben wel redelijk goed in dat van mij af te zetten, eigenlijk.
Ik niet. ik heb dat gezien, ik werd zot.
Ja. Wij zijn nog boos op. Nee, en om even... Want Thomas Pieters was de laatste die er was 4e in Rio.
Ja.
Die slaat er soms nog niet van.
Nee, dat heb ik echt wel niet. Vooral ook omdat ik... Dat is moeilijk te zeggen ook, maar... Toen ik 6e werd in Rio, dat was in mijn perfecte scenario. Toen zijn we wel met een groep weggereden. We waren met 12 of zo, of met 14 man... Zijn we weggereden, hadden we 2 minuten voorsprong op de achtervolgende groep. Dus dat was perfect voor mij. Heb ik die 6e plaats gepakt. Mm. Nu, tegenwoordig, en zoals ik er straks zei, de achtervolgers zijn gewoon meestal het sterkste en het komt bijna altijd samen. En van nature ben ik altijd eigenlijk een slechte loper geweest. Of dat is mijn werkpunt. Hè. Toen, als ik dan sprak over 2012 en zo, dat was gewoon, de federatie geloofde gewoon niet mee. Die zeiden van, de Marten, ja, die kan niet lopen. Allee, waarom zouden we daarin moeten investeren? En dan ben ik ergens wel trots om in zo'n race, dat eigenlijk totaal tegen mijn sterktes inspeelt, dat echt gewoon een loopkoers was bijna, om dan 4e te worden, ben ik ergens ook wel heel trots op. Maar anderzijds, ja, het is natuurlijk wel... Het maakt of het kraakt je carrière ergens wel, of je die medaille haalt of niet. En dat is natuurlijk wel zuur.
Ja, dat is waar.
Zuur.
Maar dan, ja, ik kan dat misschien heel cru klinken dan nu, maar waarom zou je dan nu nog 3 jaar investeren? Als je eigenlijk... Kijk, je kunt misschien wel beter, maar je hebt net de perfecte race gelopen in een... Of in het scenario dat er normaal altijd is. Ga je wel beter kunnen doen dan?
Ja, dit jaar gaat voorlopig nog niet zo heel goed, maar ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik tot vorig jaar echt wel sterker geworden ben. Dus vorig jaar was verre mijn sterkste jaar.
En geëindigd ook tweede.
Ja, voilà, was ik ook vieze wereldkampioen. En had ik echt wel het gevoel, omdat ik echt wel van ver kom in dat lopen. Allee, wat die zeiden die van de federatie, was ook niet per se absurd. Ik was echt niet zo'n goede loper als junior of als U23-atleet. Ik ben echt superveel verbeterd daarin. Maar ja, nu, dat is inderdaad die laatste kleine stapjes dat ik nog omhoog moet zetten, zijn de moeilijkste. Kan ik dat? Dat weet ik niet.
Ja, anders zijn we er niet mee bezig, hè?
Nee, dat is waar. Ik geloof daar op zich wel in. Ik geloof daar echt wel in. Maar ik zal nog wel inderdaad in dat lopen een paar stapjes vooruit moeten zetten. En ik hoop natuurlijk dat we wel een scenario kunnen krijgen, ook dat we misschien wel weg kunnen rijden op de fiets ook. Maar ik moet anderzijds gewoon zorgen dat ik in elk scenario een medaille kan winnen. En dat is de grote opgave nu.
We mogen dag op dag 2 jaar om eraan te werken. Dus allez, dag op dag nog 2 jaar en 2 weken. Maar
voilà. Tijd genoeg.
Ja, tijd genoeg sowieso. En als je weet dat je 4e eindigt in een race die voor u eigenlijk het minst gunstige scenario is, dan zijn alle deuren open, hè?
Nee, dat is waar. Dat is waar. Allee, en daarom ook dat ik er echt wel in geloof. En daarom ook dat ik die overstap naar nog langere afstand te doen, dat ik dat echt wel ervoor durf uitstellen. Want er zijn heel veel mensen die mij die vraag nu stellen en die dat niet echt goed begrijpen. Hè, omdat ook, ik denk lange afstand financieel is dat ook wel interessanter. Ja, toch wel. Zeker qua sponsoring en momenteel qua prijzen geldt ook, want je hebt daar echt... Je hebt daar een nieuwe organisatie nu, die investeert echt heel veel geld. Ik denk dat je nog wel zou het verschieten als je dat prijsgeld zou horen. Dat is, ik denk dat elke... Die gaan volgend jaar 5 wedstrijden organiseren, dit jaar 3. Maar het plan is om altijd 5 wedstrijden. En ik denk dat de prijzenpot per wedstrijd 1,5 miljoen is.
Voor de winnaar?
Nee, in totaal. Maar dat spreekt wel voor 100.000 voor de eerste... En dat gaat heel traag naar beneden ook. Dus 190, 80, 70, 60, 50...
En hoe ziet dat op de korte afstand, als ik dat vragen mag?
Maar je hebt het alleen over Ironman nu, hè? Allee, of over...
Dat zijn eigenlijk wedstrijden op de halve afstand.
Oké, een halve.
Dus dat is een halve afstand.
Oké. En daar is dat prijzengeld al...
Daar hebben ze nu zoveel prijzengeld. Okay. Ja, dus dat is één organisatie, PTO noemt dat, Pro Triathlon Organization, die dat eigenlijk aan het opstellen zijn. Maar dat is in onze sport ook iets absurd op zich. Allee, dat is...
En dat is niet door Saudi-Arabisch geld, gelijk in de golf.
Nee, dat is okay. In dat geval niet. Er zit heel veel Saudi-Arabisch... niet Saudi-Arabisch, er zit heel veel Bahreins geld bij ons ook. Maar dat niet. Nee.
Oké, uw integriteit wordt niet...
Nee. Dus maar in de korte afstand is... Tegen dat prijsgeld is ook niet... Dat is niet slecht. Gewoon omdat bijvoorbeeld... We hebben ook onkosten dat wij dan wel krijgen van de federatie en zo. Dus als we naar zo'n wedstrijd gaan en je haalt prijsgeld, kun je dat ook effectief mee naar huis nemen. Allee, dan de belastingsdienst die ook wel eens komen aankloppen.
Dat is voor iedereen zo. Elke maand met een loonbrief. Dank je wel.
Dat is niet over heel veel, maar als het elke keer een paar duizend euro is... En de eerste krijgt 20.000, maar ik heb nog nooit ene gewonnen. Ik ben tweede geweest wel. Dat is denk ik 12.000.
Mm. Is dat WTS?
Dat is WTS, 8.000, 6.000, 4.000 of zo. Dus als je een aantal keer in het jaar een paar duizend euro kunt winnen, dan dat telt wel op.
Natuurlijk.
Maar het is niet, ik zeg het in die halve nu, dat is
absurd. Ja.
Dat is iets absurd en ook wel iets waardoor ik denk van, potverdorie, moet ik toch niet... ik doe het zeker niet voor het geld, hè, maar...
Maar als het kan. Gelijk. Want uiteindelijk, gelijk Thibaut zegt, je eindigt vice-wereldkampioen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een klassement doorheen het jaar, dan zeker. Mm-hmm. In de laatste race eindigde ook tweede, dus uw klassement was dan tweede.
Ja.
Waanzinnig mooie prestatie. En dan komt in 2022 terecht en dan doe je een tweede 70.3 zetten. 70.3 Ironman, dus een halve triathlon. En dan win je eigenlijk die 70.3 in Dubai. Mm-hmm. Met een waanzinnige tijd. Een wereldrecord ook.
Ja.
Vraag je dan niet af van, ja, fuck, zou ik toch niet de verkeerde discipline doen?
Ja, een beetje wel, hè, maar dat is intern ook wel... Allee, ik weet niet of het daardoor is dat ik dit jaar misschien iets minder presteer, door ik zo wel toch gedaan, een beetje een intern conflict heb. Met van, ja, zou ik niet voor die een halve gaan? Of wil ik die openstaande rekening met de spelen? Wil ik daarvoor gaan? Maar ik vind gewoon allebei zo'n mooie doelen, dat ja, bijna onmogelijk is om te kiezen. Maar het echt combineren is heel, heel moeilijk.
Mm-hmm. Ja, gelijk dat je nu doet, zou je niet perfect kunnen zeggen van, ik doe... ik ga vol een bak voor die spelen en ik pak er 1 per jaar na mijn programma, mm-hmm. dat ik gewoon 1 per jaar een 70.3 doe. Of is dat dan ook, ja, nee, pak niet mijn vakantie af.
Ja, dat gaat wel, maar... Het probleem is dat die met dat heel veel prijzengeld, die vallen allemaal in de zomer, wat dan eigenlijk ook midden in het seizoen is, ja. voor die korte afstand. Mm-hmm. En bijvoorbeeld in Dubai dat ik gedaan heb, dat is dan weer volledig het omgekeerde. Daar heb ik eigenlijk verlies gedraaid. Dus dat was maar $2000 voor de eerste.
En dat in Dubai, dat verbaast mij een beetje.
Ja, ja, maar dat ligt meer aan Ironman. Mm-hmm. Ironman hebben we eigenlijk een klein beetje wel... daarom het zo goed is dat die lange afstandsorganisator is... Ironman hebben een klein beetje die lange afstand qua profatleet zo wat in een wurggreep. Zo wat. Omdat die... De sponsoring is redelijk goed voor atleten, maar die moeten eigenlijk gewoon een Ironman doen. Maar Ironman betaalt hun atleten wel maar amper, omdat die ook weten van, ja, die atleten doen toch mee. Die moeten hier toch zijn. Die moeten toch voor Hawaii gaan.
Ah, ja.
Maar de tegenstrijdigheid is, ja, als je dat als atleet dan zegt van, ja, hey, de boom in, als jullie uw atleten niet deftig betaalt, dan doen wij een andere wedstrijd. En want je hebt wel andere organisaties. Maar het probleem dan is ja, dat je sponsors dat weer niet aanzien. Omdat Ironman is gewoon zo'n naam, dat als jij bij wijze van spreken de kolonieman of zoiets doet, dat je sponsors zeggen van, wat is dat?
Ja, natuurlijk. Maar hebben jullie geen atletencommissie of zo?
Ja, in de korte afstand hebben wij dat, maar in de lange afstand bestaat dat niet echt. Dat is puur commercieel, dus dat, omdat daar geen Olympische Spelen, niks bij te zien komt. En die PTO, dus die Pro Triathletes Organization, dat komt wel een beetje vanuit de atleten. En die hebben dan ja, ineens die absurd hoge gelden. Ik hoop dat dat sustainable is, dat kan blijven bestaan.
Tegen maar, dus,
dat zie je in triathlon al heel vaak, dat er zo dingen komen... 2-3 jaar later is dat weg. Dus.
Oké. Okay. Ik zou graag inzoomen op een race, als dat mag.
Ja.
Wat jij nog een vraag?
Nee, dat is goed.
Ja, ik ben altijd benieuwd. Je hebt je trainingsschema, je hebt je dingen, en dan komt dan een race. En dan heb je een bepaald ritueel dat je doet. Je staat op. Laat.
Laat, slecht slapen.
Ja, dat klopt. Ja, dan gaan wij trainen.
Voor de wedstrijd?
Meestal wel, ja.
Wat?
Ja, dus eigenlijk...
Daar ben ik niet zo goed mee. Dus dat is uw wedstrijd?
Maar onze wedstrijden in de korte afstand toch? En lange afstand zijn de wedstrijden meestal 's morgens.
Ja.
In de korte afstand zijn de wedstrijden meestal 's namiddags of zelfs 's avonds. Mm-hmm. Dus gebeurt dat onze wedstrijden om 6 uur of 8 uur 's avonds zijn. Dus dan gaan wij eerst nog trainen.
Maar trainen is dat dan activation van de spieren?
Dat is meer activation,
okay,
ja.
Dat is niet trainen.
20 minuutjes gaan lopen met wat versnellings gezien of zo. En dan eventueel nog 30 minuutjes fietsen of zo. Dus inderdaad wat meer activatie. En ook gewoon omdat ons lichaam dat gewoon is van elke dag die trainingen te doen.
Ja.
Ook al doen we dan 's avonds misschien wel een zware training of een race. Gewoon maar eigenlijk echt rituelen... heb ik niet zo heel veel. Ik eet ook wel heel magertjes, dus ik eet gewoon witte rijst.
Ja, maar je hebt blijkbaar een zwakke maag, hè?
Ik heb een redelijk zwakke maag, ja. Ik heb vooral vroeger wel wat last van gehad dat ik tijdens een race in de toiletten moest verdwijnen. En dan ben ik eigenlijk gewoon overgeschakeld op rijst. En dat werkt voor mij perfect, dus... Ja.
Daar hebben heel veel mensen gevraagd van, moest jij je maag trainen om te doen wat jij doet? Dus behalve rijst eten, zijn er andere dingen dat je hebt geleerd in die jaren als triatleet?
Ja, ja, eigenlijk wel. Allee, voor mijn eigen persoonlijk heb ik echt wel door de jaren heen heel veel etenswaren geleerd van dat werkt echt niet voor mij en dat werkt wel voor mij. En ja, ik denk dat dat gewoon een beetje de ondervinding van de jaren is. Dan heb ik een keer dat ik, weet ik veel, sojamelk, hè, want ze hadden mij dan nooit gezegd van ja, nee, jij mocht geen melk, lactose, niet goed, niet goed. Maar voor mij was soja nog veel slechter. En dat zijn dingen die ik gewoon door de loop van de jaren heb ondervonden. Ja. Als je dan een keer ja, sojamelk dronk en je looptraining de hele tijd op het toilet moest gaan zitten, dan weet je dat voor de volgende keer. En zo leerde daar wel uit. En ja, voor langere afstanden dan, dus voor die een half dat ik gedaan heb, dan moet je ook wel natuurlijk beginnen met heel veel koolhydraten op te pakken tijdens uw trainingen ook, om uw maag zo te trainen.
Bars of shells?
Shells. Tijdens een race, tijdens training pak ik normaal altijd bars, maar je traint dan met shells, omdat je tijdens je wedstrijd shells gebruikt, omdat dat toch nog ietsjes gemakkelijker oppakt, ietsjes rapper is. Maar dan moeten we wel af en toe ja, trainingen echt eens doen, gelijk dat je eigenlijk je raceplan is. Dus als je raceplan is om 4 uur aan een stuk 100 gram koolhydraten te pakken, wat dan neerkomt op 4 gelletjes per uur. Dus dat is wel echt 16 gelletjes of zo dan. Ja, dan moet je dat gewoon op training ook op dezelfde manier doen, eigenlijk. En zo trainde dat eigenlijk een beetje.
Oké. Dus jij eet rijst, je doet activatie, jij eet rijst. Je pakt alles mee, zodat je iets vergeten.
Ik ben al heel veel vergeten, spijtig genoeg. Oh, ja, daar ben ik...
Wat is het ergste dat je ooit hebt gehad?
Zo'n fiets.
Ik ooit ene keer, dat was het ergste, was ik echt op de wedstrijd zelf dan mijn loopschoenen vergeten, mijn wedstrijdschoenen. En dan heb ik, ja, met mijn trainingsschoenen meegedaan. Maar dat is ook mee, ja, we hebben elastieke veters, hè. Dus in mijn trainingsschoenen zitten geen elastieke veters, dus ik kon dat niet deftig aankrijgen, die schoenen en zo. Dus dat was eigenlijk wel... Ja.
Ah, dat is, ah ja, omdat je je trainingsschoenen hebt, doe jij rustig aan en je tijd
ja,
in
tuurlijk,
je race.
Ja, tuurlijk, dat je strikt die veters.
Ja, je kunt die niet... Ja.
En mijn wedstrijdschoenen, dat is met een elastiek dus daarin, dus dat doe je gewoon zo open. En dat zit op een seconde zit ik daar letterlijk in.
Ja, dus je bent 30 seconden kwijt bij zijn spreken.
Ja, 30 was overdreven, maar ja, 10 of 15 of zo. En dat was in een sprintafstand race. Ik heb met daar nog gewonnen. Ja. Met echt een millimeter. Voorsprong.
Omdat je geen dubbele knoop... Als je een dubbele knoop had gedaan, waren we verloren.
Ja, sowieso. Nee, en ja, in het begin van het jaar naar Dubai ook. Maar eigenlijk, meestal als ik zo dingen vergeet en zo wat warrig ben in mijn hoofd, meestal is dat een goed teken.
Ja?
Dus naar Dubai was ik mijn wedstrijdpakje vergeten mee te pakken. Maar ik heb dat nog gemerkt op de luchthaven. Maar dan hebben we wel nog... zijn we dan nog teruggereden? Ja, want dat wedstrijdpakje, ja, dat is kei belangrijk. Kijk, zoals ik zeg, dat prijzengeld is nul de botten.
Ja.
Dus als ik dan ook nog eens daar een pakje had moeten kopen, een zwart pakje, ja, mijn sponsor zou daar niet mee lachen, hè, van wat is dat voor een onprofessionele? En, allee,
wat,
dan
dat
gaan,
je, wat dat je dan wel waard.
Wat dat ik dan wel was, inderdaad. Ja, dus wij naar huis terug.
Vlucht gemist of niet?
Ja, tuurlijk. Vlucht gemist, maar die konden we al een geluk nog uitstellen dan een dag erna.
Oké.
Maar toch nog wel wat geld verloren in andere dingen. De huurauto. Ik had dan gebeld van, ja, we komen een dag later. Die zei, ja, nee, dan moeten we een nieuwe boeken.
Is niet waar.
Dat is echt waar. Ik zei van, wat is dat nu weer? Dat is toch voor, dat maakt toch voor niemand iets uit? Maar ja, blijkbaar mag dat niet. Mocht een auto niet een dag later komen ophalen.
Heel raar.
Bizar.
Ja,
oké. Okay.
Maar ja, we gaan even kort door de race. We zijn toch al bijna 2 uur bezig. Dus, dan heb je activatie gedaan. Dan wachten tot 6 uur 's avonds om aan een race te beginnen. En dan begin je te zwemmen. Hè? Je springt in het water. Je bent met 55, maar soms ook met veel meer.
Ja.
Dan is gewoon echt positie winnen. Alles slagen rond u.
Is dat zo? Ik hoor dat altijd wel er hard aan toe gaan. Maar...
In die korte afstandswedstrijden zijn wij maximum met 70. In Ironmans, dat is wel massa's, dat is soms 2000, maar het verschil daar is wel, dat is 2000 man, waarvan er misschien 30 op niveau staan van u. Maar als je met die 70 van hetzelfde niveau op de Olympische Spelen of zo, als je daarmee in het water duikt, ja, dat zijn allemaal, die zijn allemaal ongeveer even snel. Dus hè, na, meestal is dat dan na een meter of... Ja, soms dat echt maar 150, soms dat 300, moet je aan een boei rond. En dat is wel, meestal is dat wel relatief gewelddadig. Maar ik ben een redelijk goede zwemmer, dus ik heb het geluk dat ik meestal voor het gevecht zit. Dus de eerste 5 à 10, die zitten meestal zo op één rij. Zo, en vanaf dan begint dat zo meer en meer, zo gelijk een peloton eigenlijk. Hè? Dus 2, 3, 4, 5, 6, 7 man naast elkaar. Maar ja, die zevende, als die helemaal rond moet zwemmen, zwemt die 15 meter extra, ja. wat dat 10 seconden is. Dus die willen allemaal zo krap mogelijk rond een boei. En ja, daar wordt wel... Dat is echt wel gewelddadig. En, allee,
wordt er getrokken en zo?
Ja. Dat is... Ja. Maar ik doe dat nooit... Ik zou dat nooit bewust doen, zo zijn ik niet. Geet er anderen dat wel doen, echt. Hè. Maar
is er zo'n soort van wedstrijdjury dat daar naar kijkt?
Ja, dat ook wel, maar meestal...
Dat zie je toch niet?
Je ziet ook niet echt iets. En het is ook moeilijk om te zeggen, want zoals ik wil zeggen, je zei gewoon gelijk zo... Een vissen op elkaar, bij wijze van spreken.
Letterlijk.
Je bent gewoon aan het zwemmen en je voelt van... Oh, daar zit er een onder. Oh, daar voel ik iemand.
Je zwemt gewoon door.
En ja, je moet door. Want als jij, vanaf dat jij stopt, zit jij degene dat ze allemaal aan beginnen te trekken en dat ondergaat.
Ja.
Dus dat is echt wel zo... Hey, ik zeg het, ik zit er niet zo vaak, maar in een paar weken geleden zat ik er nog. Dat ik niet goed gezwommen had. En... Ja, dat is echt gewelddadig. En dat is zo, je moet echt wel rustig blijven om niet in paniek te schieten. Want dat is langs alle kanten trekken. Je kunt precies zelf ook niks doen. Mm-hmm. Buiten gewoon blijven slingeren met je armen.
Maar de eerste meters is dus 100% een sprint.
Ja. Dus tot aan die eerste boei is het echt gewoon, dat is gewoon volle bak.
Hoeveel meters is dat dan? Die eerste boei?
Ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf van formats. En soms doen wij 2 toeren in het zwemmen. Soms doen wij 1 toer. Dus dat is... Sommige wedstrijden zijn echt maar 150. Ja, dat is erom vragen, bij wijze van spreken, dat er gevochten wordt. Maar meestal is dat rond de 300 meter.
Ja.
Maar dan nog, ik zeg het, dat zitten echt wel 6, 7 man naast elkaar vaak vechten.
Heb je ooit een bloedneus gehad?
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Ik heb eigenlijk helemaal niet rap bloedneuzen. Maar wel
nee, maar ik weet niet van iemand die, in je gezicht shot, hè?
Ja, wel dat ik echt wel zeer had. En ik heb een keer een blauw oog gehad, wel. En echt gewoon zeer aan uw neus of aan uw... Vooral aan uw oogkassen, van dat ze die bril erop gestompt wordt.
Brutaal.
Dat wel, maar...
Dan komt het water uit en dan moet je wisselen.
Ja.
Die wissels, trainen daar veel op? Totaal niet.
Eigenlijk redelijk weinig. Dat is ook wel wat... In de jaren wordt dat wel een klein beetje een gewoonte. Voor de eerste wedstrijd van het jaar trainen daar meestal wel eens een paar keer op, maar eigenlijk relatief weinig dat we daarop trainen.
Dat is eigenlijk zo snel mogelijk dat pak uittrekken.
Ja.
Je springt op je fiets, je doet je voeten erin, elastiek klakt en je bent vertrokken.
Ja, en een helm op.
En een helm op, sorry. Dat is een helm. Disqualificatie. Dag.
Zonder helm, disqualificatie zijn die.
Ja, zelfs ook als je... Daar zijn ze heel strikt op. Dus ook als jij je helm... Moet je echt
vasten
voordat je fiets vastpakt. En we hebben ook een bak. Daar moet alles in. Dus als je brilletje ernaast ligt, dan krijg jij een penalty. Dan
moet
jij, en dat is bij ons dat 10 seconden in een strafbox in het lopen.
Opruimen.
Gaan staan. Maar ja, dus dat is eigenlijk, ja, de wissel heb je redelijk goed omschreven.
Dus de wissel, dan gaat op je fiets. Dan vraag ik mij af, in het wielrennen, de volgwagens en zo, ja, bij jullie, je hebt een lekker band, dat is gedaan.
Eigenlijk is dat wel inderdaad. Eigenlijk als je lekker rijdt, is het gedaan. Allee, onze afstand is gewoon te kort om dat goed te maken ook.
Mm-hmm.
Maar er zijn wel wheelstations. Dus er zijn meestal 2 wheelstations per ronde. En want eigenlijk ons fietsen is meer te vergelijken met zo een criterium in het wielrennen.
Mm-hmm.
Allee, buiten dan dat echt is, hè, want criteriums zijn... Dat is nep. En dus wij rijden meestal een tour van 1 kilometer of 5. Meestal stoppen ze daar heel veel bochten in. En op die parcours zijn er dan 2 wheelstops. En wij doen dat parcours dan 8 keer.
Dus iedereen heeft dezelfde wielen?
Meestal is er 1 teamstop. Dus daar moet jij je eigen wielen zetten. En 1 algemene stop, waar ze standaard een hoop wielen hebben.
Ja, okay.
Maar ik zeg het, ik heb eigenlijk nog maar 1 keer ooit geweten dat er een atleet, en dat is een dubbel Olympisch kampioen 2012 en 2016, één keer geweten dat er een platte band had, daar een wiel gepakt heeft, dat vervangen heeft en dan nog de wedstrijd deftig gedaan. Ja, die had dan nog gewonnen natuurlijk, maar... dat is eigenlijk is het gewoon game over. Ja,
is dat al gehad?
Dat moet je eigenlijk niet zeggen als coureur. Hè? Of moet je eigenlijk niet praten over plat.
Nee, houd vast aan. Maar ja,
dat zeggen ze wel altijd.
Ja, dan praten we er niet over.
Nee. Ik ben nog nooit... Ene keer ooit in de sterke peer in Wustewezel. Maar dat is... Ja. Allee, toen was dat een heel belangrijke race voor mij, want dat was de thuisrace natuurlijk, maar internationaal zit ik nog nooit plat gereden.
Die zou jij vandaag wel winnen, moest je toch nog eens plat rijden?
De kans zit erin.
Ik heb ook gehoord dat er heel weinig tactisch wordt gereden in het triathlon.
Ja, dat is. Het is omdat iedereen eigenlijk voor zich rijdt. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook dat probleem waardoor de achtervolgers meestal terugkomen. Omdat van voor, als we van voor met een paar man rijden, daar zitten er altijd wel een paar tussen die de geniepigaard wilt spelen en niet mee wilt rijden. Die denkt van, ik ga mijn krachten sparen, dus ik rijd niet mee. Ja, en dan begint een ander ook te twijfelen. En een ander ook... Terwijl van achteruit wordt er wel altijd gereden. Want die van achter die denken altijd, ik moet gewoon van voor aan dat lopen beginnen. Dus die rijden wel. Maar er is geen ploegentactiek.
Het is niet dat jij weet, van deze zijn de beste zwemmers. Je pakt die alle vijf uur samen en zegt, mannen, als wij nog eens het water komen samen, we rijden gewoon. Hè.
Ja, we proberen dat soms wel, maar vaak is dat ook wel een verhaal van niet kunnen. En je hebt er maar een paar die ook effectief dan nog kunnen zo hard fietsen. Soms zeggen we dat wel en soms lukt dat, maar het is toch moeilijk om zo'n dingen af te spreken. Ook omdat dan... dat is ook geen zekerheid, hè. Zoals ik zeg, een goede zwemmer. Omdat dat zo gewelddadig en zo soms is en ook zo wat van startposities en weet ik veel wat. Het is niet per se dat een goede zwemmer altijd als eerste naar het water komt. Dus dat is heel moeilijk om af te spreken en ja... In België hebben we nu eigenlijk zo'n beetje zo'n rare situatie soms, omdat ik ben een heel goede zwemmer en fietser ook. En ik zit meestal van voor mee, maar die Jelle Geens, die ook heel goed is en heel goed bezig, die is omgekeerd. Dat is eigenlijk een slechte zwemmer, fietst ook wel goed eigenlijk, maar en een heel rappe loper. Maar dat gebeurt dan eigenlijk wel vaak dat ik er van voor aan het rijden ben en de Jellen in de achtervolging eigenlijk. Dus ja, er is eigenlijk geen teamtactiek. Ja. Komt eraan te
pas. Maar ja, de Jelle kan wel zijn krachten sparen omdat jij van voor zit, of dat boeit echt geen fluit?
Ja, wel, dat is wat ik bedoel, van dat doen we eigenlijk niet.
Dom, hè?
Ja, ergens zou je dat wel kunnen, maar het is gewoon omdat... Ja, in die wedstrijden, het is gewoon individueel. Ja. Allee, dus...
Je wordt ook individueel betaald. Het is ook niet dat je...
Ja, voilà. Het is geen teampot. We hebben geen teams. We hebben die landenteams, maar op zich is dat ook individueel. Allee, het is... Je wilt individueel je titels winnen. Natuurlijk heb ik liever dat de Jelle wint dan dat de...
Joske
uit Frankrijk wint. Niks tegen Frankrijk.
Joske
wint. Ik wil vooral mijn eigen koers goed doen. En,
over Joske gesproken, een vraag van een fan, een heel praktische vraag. Je zit op je fiets en je moet naar het toilet gaan. Gaat je Joske uit je broek, of is het in je broek, en dan wat afvegen met water?
Ja, in triathlon, ik weet in de lange afstand, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik weet ook niet of ik dat zou kunnen. Die laat dat gewoon lopen. Maar ja, we hebben een pakje uit één stuk, hè. Dus je kunt dat niet uitdoen, hè, want dan moet je... Zou dat helemaal moeten...
Maar
dus,
kunnen nu je broek zo open en dan...
Ja, dat zou eventueel gaan, maar dat is ook al artistiek op de fiets. Maar dus... Dat is, in de lange afstand, die laat dat gewoon lopen. Ik heb het nog nooit gedaan, wel niet. En de korte afstand... Wow. Op twee uur heb ik nog nooit tijdens een wedstrijd gedacht van nonde je, nu moet ik... Meestal omgekeerd, want dan heb ik dopingcontrole en dan zit ik
dan kunnen niet
nog, nog 5 uur. Ja, nee, is zo slecht in.
Maar dan kom je terug aan een transitie om te gaan lopen. Heb je ooit vergeten om een helm uit te doen?
Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit vergeten.
Mocht je met een helm lopen?
Dat mag. Maar je mocht, niet, je mocht hem niet tijdens het lopen uitdoen.
Ah ja, ja, want dus als je hem opzout, dan zit het niet in het bakske.
Nee, voilà. Dus oftewel, je moet het van het bakske tot aan de meet meepakken. Dus, maar ik heb het nog nooit voor gehad, maar ik weet wel andere atleten dat
al... Dat is al gebeurd?
Ik heb al, ja, ik heb al gezien. Ik heb al gezien dat dat gebeurd is.
Ja, dan denk dus, ik echt zo, dan moet je toch eens even uitlachen. Gewoon even naar hem, zo van...
Hey, ja, ja. Maar op, die, op de korte afstand vooral dan zijn de wissels eigenlijk zo gemakkelijk. Wij moeten geen eens een nummer aan doen of niks. Dus bijvoorbeeld in die tweede wissel, het enige dat we moeten doen is afstappen wel. Fiets in die rek zetten, helm af, schoenen aan, ja, eventueel haarband of pet of weet ik veel wat. Dat is zo gemakkelijk dat dat heel weinig moet nog wel kunnen.
Dat is blootvoets, hè? Dat is niet met sokken aan, hè?
In, ah, zo, ja, ja, ja. Ja nee, bloot,
in uw loopschoenen.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, en geen pleinen? Dat klinkt, dat, mijn hoofd lijkt dat alsof dat je iets gigantisch veel pleinen zou hebben.
Dat valt wel mee. Dat valt echt goed mee. Maar ik smeer vaseline in mijn schoenen. Dat is mijn tactiek.
Wat?
Ik smeer vaseline in mijn
dat schoenen. Dat potteke dat mensen voor hun liepen gebruiken. Of
ja, 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 ja. Dus,
Gij, de binnenkant smeert je volledig vol met vaseline?
Nee, nee, niet volledig vol. Maar zo op de plekken waar ik weet dat er... Dat,
dat er schuursel is.
Dat daar af en toe schuurt.
Net onder dus dan, de tenen.
Voilà, aan, aan de tenen zo. En dan zo de zijkant. Soms een achterkant ook. Maar dan moet je moet een beetje oppassen. Moet het wel ook weer, als je het wilt proberen thuis, oefent het eerst eens. Want je moet zorgen dat je niet, op, niet uit de schoenen glipt. Of zo. Maar dat gebeurt eigenlijk echt niet. Dus.
Je hebt dat je geprobeerd en dat ging wel goed gedacht.
Ja, ja. Allee, ik had dat van iemand anders gehoord die dat deed. En, maar ik heb meestal nog wel wondjes op mijn voeten. Zo. Maar echt... Het gebeurt heel zelden dat ik echt een pijnlijke blijn heb, waardoor ik echt een paar dagen niet kan wandelen of dat ik echt, echt last van heb.
En voor je trainingen, daar doe je wel sokken aan.
Ja, 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 ja. Okay. Ja, dat is puur een tijdskwestie. Ja. Dat is puur, die 5 seconden kun je op die korte afstand. Want dan op halve doen sommige mensen het wel, de meesten eigenlijk. Ik niet, maar... en op hele doe eigenlijk bijna iedereen
wel sokken aan. Ja. Maar, ik heb ook gehoord dat je zo talgpoeder in je schoenen kunt doen, omdat dat met je vochtige voeten, om dat dan weer op te drogen. Doe je dat?
Ik doe dat niet. Ik heb dat ook ooit geprobeerd, maar voor mij werkt die vaseline beter. Maar inderdaad, ja, hetgeen waardoor je voet altijd dan begint te schuren ook, is omdat je eigenlijk nat, je voeten daar nat in gaan en je giet nog wat water over je kop tijdens die wedstrijd. En dan begint dat te schuren. Dus daarvoor had die talg inderdaad ook wel helpt, maar voor mij is...
Vaseline
beter. Oeh. Ja. Ik denk nog misschien een paar vragen van fans.
Ja, ik ben aan het kijken. Ik vraag me ik heb een hashtag, keep it real. Ze zijn nog altijd mee bezig. Verklaar eens even wat dat is.
Ja, ik weet dat niet. Ik ben wel redelijk actief op sociale media. Ja. En dat is eigenlijk gewoon zo een beetje begonnen, zoals lacherig zo... Ik doe vaak onnozel wel op sociale media en dat, is wel een, ja, dat past er zo wat bij. Zo een beetje een onnozel hashtag, maar ook wel zo wat laat zien wie ik ben. Zo,
ja, natuurlijk. Ja,
het sportieve, maar ook mijn eigen niet te serieus pakken, de sport niet te serieus pakken. Vooral ook het plezier ervan genieten. En, ja, ik heb veel mensen dat overpakken en die mij dan
in taggen en zo. Hashtag,
ik repost het ook soms. Want en dan zo de positie daarbij. Zo,
ja, laat ik gezien. Laat ik gezien voor de camera. Wat is de positie van de Keep It Real?
Ja, kijk, ik moet zien dat ik, dat ik hier niet alles omstoot. Hè. Dat is zo. Zo maar zo, hè. Dus, hey, ik weet niet als ze nu kan zien. Ja, ja, ja.
Yes.
Dus dat is de positie eigenlijk. En, ik denk dat er gewoon... Dat past zo wel wat bij, bij het verhaal dat ik ook probeer te geven van... Dat sporten wel vooral plezant moet blijven.
En heb je nu ook de app Be Real?
Nee, dat heb ik al niet.
Nee?
Nee,
come on. Zeg.
Ja, zo.
Dat is hip, hè?
Ja, ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. Ik ben niet hip genoeg.
Goed. Een paar vragen van fans. Ja, als dat staat, wel veel.
Over tijd al. Okay.
Goed. Je hebt veel fans.
Zijn er 100 of niet? Ik heb het trouwens beloofd aan
de Maxim. Nee, zijn er geen 100.
Als ze 100 vragen hadden, denk ik een netje ging doen.
Maar het probleem is dat echt... De meeste van mijn volgers... Allee, meest, ja, veel, ik heb niet zoveel Nederlandstalige volgers. Niet veel is overdreven, hè, maar... ik denk dat 1/4 op Instagram maar Nederlandstalig is.
Oké. Okay, dus als er 25...
Nee. Maar het zijn er wel meer dan 25. Het was wel wijs, hè. Maar allee, bon, andere sport dat je graag had willen doen...
Dat weet je wel, hè. Ja, andere sport.
Ja, wielrennen, maar dat is misschien dan zo...
Hetzelfde, hè?
Ja, iets anders dan.
Dus, betanken.
Betanken. Vogelen pikken.
Nee, janken, maar tanken. Betanken.
Nee, ja, in teamsporten ben ik echt zo slecht dat ik dat... Goh.
Ja, geen voetballer?
Skiën dan.
Skiën?
Ja.
Oké, leuk.
Beste serie op Netflix?
Momenteel ben ik Ozark aan het kijken. Dat vind ik wel echt heel goed.
Die heb ik top, heb ik ook gezien.
Die heb ik gezien? Ja. Heb ik nu al
allee,
gezien.
Ja, ik ben nog mee bezig eigenlijk.
Ik zit in het laatste seizoen.
Ah ja, okay.
Midden van het laatste seizoen.
Favoriete locatie voor een trainingscamp? Ik zou maar een selectie ontmaken.
Favoriete locatie... hangt er een beetje van af. Maar waar ik nu naartoe ga, dus Font-Romeu in de Franse Pyreneeën, op hoogtestage, dat vind ik echt zalig. Dus super mooi voor te fietsen, maar het is ook nog heel, heel rustig. Dus je kunt echt gewoon genieten van je trainingen. Het rustige Franse leventje. Dat vind ik echt wel plezant.
Dan, en dat wist ik niet, maar blijkt dat je bang bent van paarden?
Ja, dat is eigenlijk heel overrated, maar ja, nu moet ik zien dat ik mij... Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Waar dat eigenlijk vandaan komt... Ik zit te veel aan het zeggen.
Je moet het niet zeggen als je het niet
wilt. Ik ben eigenlijk totaal niet bang van paarden.
Ah, oké.
Maar dat is door iemand, dat zo, een fotograaf dat eigenlijk altijd met onze groep mee reisde vroeger, daardoor is dat gekomen omdat ik een keer iets gezegd had over paardenmeisjes.
Een paardenmeisje is een meisje dat paard rijdt, hè? Dat is een paardenmeisje.
Ah. Ik heb daar iets over gezegd. Maar daarom, ik wil de ratercommunity niet tegen mij, opzetten.
Dat is te laat.
alle respect, alle paardenmeisjes.
Two thumbs up.
Maar ik heb geen schrik van paarden.
Nee, maar blijkbaar ben jij wel een grote dierfan. Ik heb gehoord dat jij vroeger zookeeper wilde worden. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja, dus ja, dat was eigenlijk, ja, toen ik jong was, las ik eigenlijk gewoon de dierenencyclopedie.
Echt?
Ik las die elke dag.
Ik ben verbaasd zijn dat hij geslaagd is voor die mentale testen van Defensie.
En je hebt wel spelletjes uitgevonden met elk dier op de wereld.
Ja, waarschijnlijk.
Post niet.
Nee, ik las dan gewoon letterlijk een encyclopedie. Ik
sta van elk dier van... Zo.
Dat viel nog mee, maar op zich wel. Dat was voor mij echt wel van... Als ik mijn verjaardag mij blij wou maken, dan... ja, naar Plankendaal of naar de Zoo of naar Dolfinarium toen.
Boudewijkpark.
Echt...
Zijn daar al op safari geweest?
Nee, dat niet, maar nu ben ik zo ietsjes minder zo... Ay, dat is gek, maar...
Je bent gegroeid.
Nee, ik haal er echt... Voor mij, wat ik echt de max vind, is als ik nu in de Pyreneeën aan het lopen zou zijn en dan zo'n groot hert tegenkom of zo.
Ja, dat is zalig.
Echt de max, zelf vieren ook. Hè. Soms kom ik in het bos ook wat rekens of een vos of zo. Dat vind ik echt zalig, maar zo safari, ik weet niet of ik dat echt ondersteun. Omdat ik zo... Niet, dat ze toch wat... Commercieel
je hebt van die game reserves, dat is wel artificieel. Maar als je zo naar Kenia en Tanzania in de Masai Mara gaat, dat is echt omringd door bergen. Dus die dieren kunnen daar niet uit, maar dat is heel natuurlijk. Hè? Dus dat is ook gewoon een natuurlijk gebied. En ja, oké, die rijden wel met jeeps rond en zo en die Masai's komen.
Nee,
dat is
maar ook inderdaad, en die gebruiken meestal de inkomsten voor een deel ook wel om populatie te laten voorbestaan. Zo. Maar nu bijvoorbeeld zoos en zo, dat ben ik echt geen fan van.
Nee, dus nooit naar paradijs gaan.
Maar een safari ooit misschien. Als ik in de buurt ben, dan...
Dat is heel hard de moeite. Ja. Dan ene dat misschien ook interessant is, hoe lang op voorhand eet je voor een looptraining? Ik denk dat iemand is dat vaak naar het toilet moet gaan.
Ja, dat verandert wel meestal. Omdat, ik doe 4 trainingen per dag, dus meestal heb ik gewoon geen optie. Dus dat gebeurt ook wel soms dat ik maar een uur voor mijn looptraining eet. Maar dan weet ik ook dat ik meestal naar het toilet ga moeten gaan of dat ik... Lastig, dus idealiter doet je 3 uur, 2,5 à 3 uur minstens voor je training. En eet je relatief licht en snel verteerbaar. Maar praktisch is dat vaak niet haalbaar. Ook voor werkende mensen, ja. Als je na je werk nog een looptraining wilt gaan doen, nog eerst 3 uur moet wachten.
Laatste vraag. Zijn na die day in Tokio uit je nest geraakt?
Ja, ik heb een verhaal over de Nicolas gehoord. Ik moet toegeven dat ik persoonlijk ook niet uit mijn bed geraakt ben.
Nee, je bent niet uit je bed geraakt?
Ook niet?
Nee.
Ook te diep in het glas gekeken?
Ja, we hadden toch wel gevierd. Ja, het was nog wel plezant.
Want jij ze ook niet uit je neus geraakt, hè?
Nee, maar ja, ik was er ook al eens lasten in, hè.
Dat was bij Alex Hendricks op de nacht.
Amai, dat was net 7 of 8 uur 's morgens was. Of zelfs 9 uur, ik weet niet meer. En hij moest om 10 uur een interview geven. Dat interview kunnen we altijd zien op Sporza.
Ja, dat is hilarisch. Dus dat interview die niet nog zo zet.
Ik heb nog nooit zo iemand zet in een interview gezien. Echt, ik lag daar te knorren. Ik heb liggen slapen tot, ik denk, 8 uur 's avonds. Dat is echt keislicht. Keislicht.
Zware kater, of?
Amai.
Ja, mag wel, hè.
Ja, maar ja, het was een beetje extreem. Bon. Maar nee, het was leuk.
Maar jullie mochten nog vieren in Torp ook, of?
Want ja?
Die nacht dat wij... Want na die nacht dat wij eigenlijk dan gevierd hadden, zijn ze veel strenger geworden op het feesten in het dorp eigenlijk. Omdat er te veel klachten waren van dan de Australiërs en de Britten waren dat, denk ik. Yes. Omdat die hun gebouw juist naast...
Ja, dat was wat wij... Ja.
Naast die trappen en dat plein en zo.
Ja. Exact. Ja, bij de ringen, hè. Bij de
ringen.
Ja, dat klopt. Ja, er waren mensen die alcohol buiten het dorp waren gaan halen. En dan zijn wij eigenlijk binnen... Ja. Ja, op dat gras daar, hè.
Ja, gaan drinken. Ja, hetzelfde gedaan.
Inderdaad, naast Australiërs. Ja, oeps, sorry.
Voor een keer dat zij het niet
maar
zijn.
Ik snap het wel. Allee, bedoel, oké. Je hebt een beetje de straks ook gezegd, hè. Je traint maandenlang. Mm-hmm. Je hebt dan een beetje... Het is ook leuk om die decompressie te hebben, om dan een pitje te drinken. Ja, bij ons was dat gewoon de ultimate life goal. En je wint goud op de spelen, dus ja, je zuipt je gewoon echt kapot.
Het leven mag eindigen.
Ja, tuurlijk, moet je gewoon eerlijk zijn. Maar ondertussen hebben we wel andere gasten die morgen hun D-day hebben, hè. En ja, op het moment zelf denk je daar ook gewoon niet aan, maar... Sorry. Sorry.
We're sorry, guys.
We're sorry.
Nee, we zijn van. Ja. Dan hebben we...
Ik heb nog een laatste. We hebben nog een cadeautje voor u. Jij die veel sport. Dat is ook wel een sponsor van ons. Okay. Is wel iets cool. Die zijn zo showerbars. Dat zijn zo unieke showerbars. Smart showerbar heet dat. Maar dat is wel cool, dat zit zo wetenschappelijk ineen. En dat herstelt je microbiome. Dus je moet er nou niet meer crèmetjes beginnen doen. Je kunt enkel die zeep gebruiken. Dat zijn alleen maar natuurlijke producten, ook allemaal uit België. Dus die gebruiken ook geen plastic en zo. Dat is ook super sustainable. Het is echt een cool product. Wij zijn daardoor gesponsord en wij mogen u erin meegeven. Dus vind je wel tof. Test het eens uit. Wij hebben het ook getest en het is echt wel, ik moet zeggen, top.
Ja. Zijn benieuwd.
En ze mikken eigenlijk op allemaal actieve personen die de slimme keuzes kunnen maken in het leven.
Is dat omdat ik hier twee heb zitten stinken?
Nee, totaal niet. Is echt,
maar ik zei ook, gegeven aan Thomas Peters ook, ik zei toen ook dat wij af en toe dat wij 2 of 3 keer douchen op een dag. Maar ik kan ervan uit dat jij ook meerdere keren doucht.
Ja.
Douchte je altijd met zeep of nee. Nooit?
Ja, nooit nu.
Nee.
Ja, je doucht inderdaad 3 keer per dag al minstens. En dan liggen we ook nog eens een uur in chemicaliën te zwemmen.
Ja.
Dus...
Wel, heel eerlijk.
Dat riekt wel.
Heel eerlijk, je moet eens proberen.
Test het eens uit.
Je gaat dat echt leuk vinden.
Zie dat na het zwemmen ook wel goed is. Want...
Voor de luisteraars, puresporter.com, kunnen het ook vinden. Okay. Maar we gaan het ook weggeven. Dus,
yes.
Voor te testen.
Oh, ja, want we gaan... Dat kunnen we ook zeggen, hè. We gaan vanaf... Eigenlijk nu.
Ja, vorige episode.
Je kunt onze sociale media een keer volgen. We gaan echt super grave giveaways doen. Dus volg ons, zou ik zeggen, op sociale media. Vooral op Instagram dan toch.
Ja. Beyond the Athlete Podcast.
Ja.
Maar ook op YouTube en op
ja.
TikTok. Dat is hip. Zit jij op TikTok?
Ik zit half op TikTok. Ja. Half. Te verslavend. Te verslavend. Ja. Tegenwoordig download ik het af en toe en dan verwijder ik het meteen.
Hij gaat er zo in. Ik heb een beste maat die verslaafd is aan een app en die verwijdert die ook constant. Maar dan, als hij er 2 minuten heeft, downloadt hij dat terug en dan is hij weer een uur bezig.
Met TikTok doen die dat echt, want dat maakt die barrière een klein beetje groter. Ja. Maar dat is echt... Je hebt er wel toffe dingen op, maar je bent zo vertrokken voor 2 uur daarop. En...
Hij beschermt weer zijn eigen. Je moet misschien naar China verhuizen, daar hebben ze geen TikTok.
Ja,
daar is net wel TikTok.
Net wel TikTok.
Daar hebben ze geen Instagram en zo.
Geen Facebook.
Nee, voilà. Dus, Oké. Maarten, merci Top. Om te zijn gekomen.
Ik denk dat deze officieel ook de langste aflevering is geweest. Dus,
Hoe laat is het?
Ja, ik denk, het is
tijd.
Merciekjes.
Nee, jullie bedankt om mij uit te nodigen. En, plezant.
Ja, we blijven nu zeker op de voet volgen.
Zeker en super plezant. Merci. Ik blijf jullie ook volgen.
Ja.
En trouwens, jij moet een betere loper worden, hè? Dus ik stel voor dat jij die supermooie fiets hier laat en dan gaat de voet naar huis. Hè.
Goed geprobeerd.
Goed. Allee, Martin, salutjes.
Salut mannen. Yo, yo.